Goedenavond. Hartelijk welkom allemaal, raadscommissie en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henk-Jan Schat en ik ben uw voorzitter deze avond die u online in zaal 08 van het Stadshuis plaatsvindt. Ik ga ervan uit dat iedereen de microfoon en de webcam gedempt heeft, alleen bij woordvoering graag aanzetten. Ik herinner jullie aan de chatfunctie, bedoeld voor vragen, daarnaast aan het handje die jullie kunnen opsteken om vragen te stellen. Jullie moeten het handje ook zelf weer uitzetten als jullie het woord hebben gehad. Ik herinner jullie aan VR voor vragen stellen en IR voor interruptie. DV is doorvraag. Ik geef u nu een korte introductie voor de hele avond. De avond start met een informatief deel over het ontwerp omgevingsvisie. U heeft van tevoren het filmpje en ontwerp omgevingsvisie kunnen bekijken en er staat een presentatie op IBABS. In het raadsnieuws is hierover nog aandacht gevraagd, dus u heeft zich goed kunnen voorbereiden. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna volgt een dialoog over de mobiliteitsvisie. Op IBABS staat een presentatie hierover gereed. De organisatie voert aan de hand van een aantal thema's die toegelicht staan bij het agendapunt op IBABS het woord. De organisatie vraagt aan u om input te geven op deze thema's. Ik zal u straks nog verder vertellen welke thema's dat zijn. Ik begeleid als voorzitter beide onderwerpen vanavond. Omgevingsvisie. De avond starten we nu met de omgevingsvisie. Ik heet eerst welkom Hans Adriani vanuit het college. En ik heet ook welkom Quirijn de Kraker, Hanneke Peters, Martine Smit en Aline Prak. Ik ga even schetsen wat we vanavond voor de omgevingsvisie gaan doen. Ik geef straks Martine Smit het woord om een korte introductie te geven, 2 minuten. Ze wil ook nog even duiden waar we staan in het proces. Met daarbij de opmerking dat het vervolg van het laatste omgevingslab doorgaat in januari en dat we ons kunnen focussen op de visie. Martine zal ook kort vermelden bij de beantwoording op de raadsvragen over de begroting die loopt en de raad binnenkort een reactie krijgt. Daarna zal Martine het woord geven aan Quirijn, die met de presentatie start. In de presentatie staan een paar vragen voor de raadsleden benoemd, waarvan de organisatie graag een reactie op u zou willen hebben van u. Ik lees u even de vragen voor. Geeft de omgevingsvisie die ruimtelijke visie, ambities en keuzes van Nieuwegein duidelijk weer? Geeft de omgevingsvisie voldoende richting aan initiatiefnemers in Nieuwegein? Herkent u de opbrengst uit de eerdere gesprekken, zoals bij de omgevingslabs en richtinggevende uitspraken? Dan geef ik nu het woord aan Martine Smit.
Welkom allemaal op deze avond over de ontwerp omgevingsvisie. Fijn dat u er allemaal bent. Vorige maand hebben we, de meeste van u hebben ons nog gezien in het omgevingslab, waarbij we stil hebben gestaan wat ons allemaal te doen staat voor de omgevingswet en wat we samen nog moeten oppakken. Nou, eigenlijk de eerste duidelijke stap die we nu maken met elkaar is kennis nemen van ontwerp omgevingsvisie. Die u begin volgend jaar zal vaststellen. En daarop focussen we ons dus vanavond. We zijn heel benieuwd naar jullie reacties op de ontwerp omgevingsvisie. Net is al het een en ander ook verteld over, nog even aangestipt, dat er ook een beantwoording loopt over vragen over de begroting. En daarvoor wil ik u doorverwijzen naar de beantwoording die volgende week eraan komt. Het gesprek, zeg maar, wat we hebben gehad in september, daarvan vervolgen we eigenlijk die onderwerpen weer in januari. Dat zal er een volgend omgevingslab zijn. Alles staat op ons ganzenbord. Dat zit ook bij de stukken en het ganzenbord houden we up-to-date. Dus daarin kunt u altijd zien waar we staan en wat we al hebben gedaan met elkaar. En nu wil ik heel graag het woord geven aan Quirijn de Kraker, projectleider van de omgevingsvisie. Quirijn, aan jou het woord.
Goedenavond, inderdaad, Quirijn de Kraker, projectleider voor de omgevingsvisie. Dan starten we nu even de presentatie op. En dan zal ik een korte introductie doen op de omgevingsvisie. Maar het belangrijkste is, u heeft ook de omgevingsvisie zelf en het filmpje al kunnen ontvangen. Doel is, we horen graag als projectgroep uw eerste reactie op de omgevingsvisie. En ook vooruitlopend op de inspraak die volgende week zal starten. Maar desondanks wilde ik kort nog even toelichten, niet zozeer de inhoud van de visie, maar meer, nou, hoe is die tot stand gekomen inderdaad en waaruit is die opgebouwd? Dan over de totstandkoming. Daar zijn we al een tijd mee bezig en met u als raad ook eerder over geïnformeerd en heeft u ook deel aangenomen. Eigenlijk in 4 stappen dat we zijn begonnen met de omgevingsagenda, waarin we hebben vastgesteld welk beleid van het huidige beleid al meegaat in de omgevingsvisie. Daarover een participatieproces vervolgens met de witte vlekken die daarin nog waren. Dat ging onder andere over klimaat, over de regio, over ruimtelijke kwaliteit. Daaruit hebben we afgelopen februari een raadsvoorstel geschreven met de richtinggevende keuzes. Die heeft vastgesteld die we dus in aanvulling op de omgevingsagenda hebben meegenomen. En tot slot nu de ontwerpomgevingsvisie, waar ook de consultatie van de ketenpartners aan toe is gevoegd. En als laatste stap zo dadelijk de inzageperiode. Nou, wat staat er dan eigenlijk allemaal in die omgevingsvisie en hoe is die opgebouwd? Is het de inhoudsopgave? Met een inleiding over een toelichting en de leeswijze toen, nu en straks, waarin we uitleggen hoe Nieuwegein is ontstaan en ook wat de ruimtelijke aspecten daarvan zijn. En nu een aantal opgaven die spelen en straks een samenvatting van het verhaal voor Nieuwegein in 2040. Die visie werken vervolgens verder uit in Hier gaan we voor, waar u de speerpunten uit de toekomstvisie herkent. Want via die speerpunten hebben we eigenlijk de ambities en keuzes beschreven om de visie verder uit te werken. Nou, dan sluiten we af met een vervolg en uitvoering waarin we toelichten hoe we de omgevingsvisie in verder vervolg willen geven. Maar ook een uitnodiging doen aan inwoners van heeft u een plan of initiatief? Dan kunt u hier aan denken. Op deze wijze kunt u daar vervolg aan geven. In Nieuwegein toen wordt veel beschreven, maar misschien wel het belangrijkste die hier even visueel staat weergeschreven is de snelle groei van de stad, die ook een opgave heeft in de ruimtelijke of opgave maakt voor de ruimtelijke kwaliteit die op dit moment meer speelt. Dus die leest u ook eigenlijk door de hele omgevingsvisie terug. De 3 hoofdopgaven en die ook alle 3 zijn uitgewerkt in een themapagina later in hoofdstuk 2 zijn duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Dan eigenlijk de kern om het ook weer steeds ruimtelijk weer te willen geven, hebben we met een aantal kaarten gewerkt. Een nieuwe gein straks is dit conceptueel weergegeven eigenlijk hoe als de visie werkelijkheid is geworden, Nieuwegein in 2040 op de kaart uit zal zien. Met belangrijkste aspecten even de verstedelijking in de ontwikkelgebieden City, Rijnhuizen en de A12-zone. En het fijne groen wonen in toekomstbestendig gemaakte woonwijken. Dan de uitwerking, dus in het vervolghoofdstuk van hoofdstuk 2, hier gaan we voor in de ambities en keuzes. Die we weer via deze 4 speerpunten uit de toekomstvisie hebben vormgegeven met verbonden met de stad, verbonden met elkaar. Fijn en groen wonen rondom een levendig centrum. Toekomstbestendige stad voor jong en oud. En een bedrijvige stad in een sterke regio. En die hebben we alle 4 ook uitgewerkt. Middels tekst met ambities en keuzes, maar ook weer probeert die visueel weer te geven op kaarten en tegels. Een van deze kaarten voor het eerste speerpunt zit hier, waarin we dus wat meer thematisch ingaan op een aantal aspecten, ruimtelijke aspecten van die ambitie. En die ambitie werken we dan steeds uit ook in wat zijn dan de maatregelen of keuzes om deze ambitie werkelijkheid te doen worden? En dat is elke keer in een geassieerd blokje weergegeven. Hiervoor beter en duurzaam bereikbaar staat dat rechts onderin. Daar vindt u wat meer de uitgebreide tekst. En die keuzes hebben we elke keer geprobeerd te bundelen. Dat hebben we gedaan in een tegel. En die zien er zo uit waarin we weergeven Nou, op welke wijze dit vorm zou kunnen krijgen en waarin je snel per speerpunt kan zien wat dan de keuzes zijn die er worden gemaakt om de ambitie uit te voeren. Dat even over de toen, nu, straks en hier gaan we voor de ambitie en de keuzes. Daar hebben we een laatste hoofdstuk, een soort uitvoeringsparagraaf, uitvoering en vervolg aan toegevoegd. Daarin hebben we, om het ook overzichtelijk te maken voor initiatiefnemers, geprobeerd samen te vatten. Die samenvatting staat hiervoor. En op deze, een van de laatste pagina's, vindt u de spelregels voor grote initiatieven. Waarin we heel bulletsgewijs voor een aantal thema's duidelijk hebben weergegeven welke spelregels er bij een initiatief of vergunning aanvraag zijn. Daarin gaan we ook verder in dat de omgevingsvisie de kapstok is voor het gemeentelijk beleid. En een verdere uitwerking volgt in programma's, sectoraal beleid en het omgevingsplan. Dus dat het ook, als je naar de afbeelding kijkt waarin de cirkel is weergegeven, echt een startpunt is daarvoor. En dat het dus niet alleen blijft bij deze vervolgen in beleid op papier, maar dat het ook uitvoering moet krijgen in het werk hier in het gemeentehuis, maar ook buiten het gemeentehuis. Dus de uitvoering als voor de raad, maar ook als toetskader voor initiatieven. En daarnaast er ook weer als leidraad voor landelijke en regionale ontwikkelingen. Dan over vanavond. Belangrijkste dat we erg benieuwd zijn naar jullie eerste indruk van de omgevingsvisie. Daarvoor hebben we een paar vragen op papier gezet, maar geeft u gerust uw eigen reactie. U hoeft niet puntsgewijs deze vragen te beantwoorden. Daarom zijn we ook liever in gesprek en als u vragen heeft, stel die gerust. Maar deze kunnen als leidraad dienen voor dat gesprek. Dan zal ik ze nog even herhalen. Dat is: geeft de omgevingsvisie de ruimtelijke visie, ambities en keuzes van Nieuwegein duidelijk weer? En volgen die dus ook uit de opbrengst die we eerder hebben opgehaald, zoals de gesprekken bij de omgevingslab, het omgevingsagenda en de richtinggevende uitspraken? En geeft de omgevingsvisie dan ook voldoende richting aan initiatiefnemers die dat werkelijkheid willen laten worden in Nieuwegein? Dat als introductie voor nu. Vanuit ons als projectgroep. En dan zijn we erg benieuwd naar uw reactie.
U kunt reageren met een handje op te steken. De heer Beukers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde eerst graag mijn complimenten maken voor diegenen die dit rapport hebben gemaakt. Het ziet er heel ambitieus uit. Het ziet er duidelijk en helder uit. En dat is ook goed leesbaar. Vandaar mijn complimenten aan al diegenen die hier aan gewerkt hebben. Verder heb ik een aantal vragen. En ik zal bij de eerste beginnen. Ik bedoel, er staat ergens op bladzijde 86. Het blokje wonen betreft de 67 kleine woningbouwlocaties. Mijn vraag is, zou dat wat nader ingevuld kunnen worden voor kleinschalige bouw voor senioren? En daar bedoel ik mee vooral voor vernieuwende woonconcepten. Ik bedoel, dat kan ook gestimuleerd worden door particulier initiatief. En hoe wordt dat dan gestimuleerd? Want het is vooral zo dat vooral de oudere bonden zich daar nogal zorgen over maken. En een van mijn vragen is de gemeente, als die een terrein beschikbaar wil stellen, dat ze dan niet voor de hoofdprijs gaan. En dat ze op een bepaald moment ook de mogelijkheid bieden om daar op een bepaald moment op een kleinschalige manier betaalbare woningen te plaatsen. Dat is mijn eerste vraag. Dan heb ik nog twee vragen over. Dat staat op pagina 6 en pagina 25. In pagina 6 staat dat indien het Rijk zou besluiten de A12-zone als woningbouwgebied te markeren en zal kijken naar haalbaarheid. Dan lees ik op pagina 35 dat de A12-zone is ontwikkeld tot stedelijke woon- en werkgebied. Ik bedoel, hoe moet ik die twee rijmen? En dan heb ik nog één vraag. En dat heb ik opgehaald uit de omgevingsvisie sessie met de ketenpartners. En daar staat in dat de GGD het ontraadt om woningbouw langs de snelweg, sowieso langs de A2, te plaatsen. Dit zijn mijn vragen, voorzitter.
Ja, dank u wel. De heer De Kraker.
Dank.
Ja, even om ze stripsgewijs of puntsgewijs af te gaan op uw eerste vraag over de woningbouwlocaties. Deze zijn beleidsneutraal overgegaan. Dus daarin is ook de woonvisie en wat daar is opgenomen over het wonen voor ouderen nog steeds geldig. En dan is het met name uw opmerking om dat hier ook nog verder te specificeren. Wat daar op dit moment over in de woonvisie staat.
Ja.
Helder.
Dan voor vraag 2. Waarin u vraagt over de A12-zone. Het verschil tussen pagina 35 en de andere. De pagina 35, dat gaat hier om.
Pagina 25, sorry.
Oh, sorry, 25.
Ja, pagina's. Het staat op twee verschillende pagina's. Pagina's 6. Daar staat dat het Rijk eventueel een woningbouwgebied zou markeren, maar wat dan nog niet vaststaat. En op pagina 25 staat dat de A12-zone is ontwikkeld tot stedelijke woon- en werkgebied.
Ja. Op pagina 25 is namelijk het stukje Nieuwegein straks. En is dus ook vanuit de toekomst geschreven over waar als onze ambities werkelijkheid zijn geworden, we al in 2040 staan. Dus vandaar dat het daarom al zo geformuleerd is als dat het daadwerkelijk een woonlocatie en ontwikkellocatie is.
En dan de reactie van de GGD op dit rapport over de woonlocatie. Want de GGD heeft in een sessie gezegd dat zij daar geen voorstander van zijn. En iedereen zal begrijpen wat de reden daarvan is.
Ik geloof dat ik niet mag beantwoorden, voorzitter.
De heer Adriaan.
Ja, ik ben in beeld. uiteraard heeft de GGD gezegd, als je het ons vraagt, dan hebben wij daar een voorkeur voor om niet te dicht bij snelwegen te bouwen. Vanwege geluid, vanwege fijnstof. Maar tegelijkertijd zegt de GGD ook, wij realiseren ons ook wel dat er meer belangen zijn dan alleen maar het belang wat de GGD behartigt. Dus als je dan toch dicht bij een bron zoals de snelweg wil bouwen, betrek ons dan ook goed bij het zorgen dat je zodanige maatregelen neemt dat eventuele nadelige effecten zoals geluid en fijnstof, dat die zoveel mogelijk ook weer ongedaan gemaakt worden. Dat is eigenlijk de essentie van wat de GGD in de slotbijeenkomst ook met de ketenpartners gezegd heeft.
Dank u wel.
Lucas, u heeft een aantal technische vragen gesteld. Wilt u misschien ook nog antwoord geven op de vraag van in hoeverre zeg maar, het stuk nu antwoord geeft op eerdere gesprekken die gevoerd zijn? Herkent u zich daarin?
Ja, daar herken ik mij in. En ook wat er al in de afgelopen tijd besproken is, dat het goed weergegeven is.
Oké, okay, leuk om te weten. Dank u wel. Dan ga ik nu denk ik door naar mevrouw Derks van Ieders Belang, als ik het goed heb.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik geen moeilijke vraag heb.
Ik ben heel blij met de gedachte dat er ruimte is voor initiatieven. Maar wie voorkomt nu verrommeling in het totaal van de gemeente? Want al die initiatieven kunnen elk een andere kant uitgaan. Dat is de vraag.
Meneer De Kraker.
Ja, volgens mij ben ik weer. Dank, fijn om te horen dat het wordt geleerd, de ruimte die we bieden voor initiatieven. En vandaar ook dat we komen met de spelregels voor initiatieven om er wel een kader te bieden. En binnen die spelregels verwachten wij dat daarmee dan de verrommeling tegen wordt gegaan. Dat het kader is, zodat dat voldoende houvast biedt om op dezelfde manier allemaal aan het toekomstig nieuwe gein te werken.
Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter, een korte doorvraag. Is er ook nog een wethouder die als waakhond daarboven alle spelregels in de hand heeft en vervolgens kan zeggen van ho, dit gaat te ver. Dank u wel.
Denk ik wel, maar meneer Adriani wil er misschien zelf even op reageren.
Daar is hij, die wethouder. Hij is er echt. In uw midden ook. Natuurlijk. En die verrommeling willen we allemaal niet. Dat is ook de reden dat we, zoals de heer Kraak al zei, die spelregels vrij strak hebben neergezet. Wat volgens mij de omgevingsvisie ook heel erg uitstraalt, en dat wordt ook in de participatieproces is dat ook breed onderschreven, is zorg nou dat alles wat nieuw toegevoegd wordt ook echt kwaliteit toevoegt. En we hebben natuurlijk gelukkig ook nog een nota ruimtelijke kwaliteit en een monumentencommissie en een commissie ruimtelijke kwaliteit die met ons meekijken om juist die verrommeling te voorkomen.
Dank u wel. Meneer Beelkers, wilt u uw handje uitzetten en dan ga ik door.
De heer Doosje van GroenLinks. Meneer Doosje.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik had even een interruptievraag naar aanleiding van het antwoord van de heer Adriani. Maar voordat ik die vraag stel, is plaats mijn complimenten voor het stuk, dat zeer goed leesbaar is. Ik had naar aanleiding van het antwoord over de GGD een vraag over eigenlijk die rapportage van de stakeholders. Die hebben best ook wel wat meer zorgpunten geuit en lees ik terug. De vraag is, komt dat terug in het omgevingsplan, zeg maar, in de verdere uitwerking? Of zijn ook onderdelen van die zorgpunten die genoemd zijn? Dus ik bedoel niet alleen die van de GGD, maar ook van bijvoorbeeld HDSR. Krijgt die zijn beslag nog in deze visie of wordt dat verder uitgewerkt in het omgevingsplan?
De wethouder, de heer Adriani.
Die kan ik beantwoorden, want inderdaad, die krijgen verder uitwerking in het programma's en plan, het omgevingsplan. Dus daar is zeker aandacht voor de gezondheidsaspecten.
Ja, ik bedoelde eigenlijk ook die andere zorgpunten van andere stakeholders. Volgens mij zijn die heel waardevol geweest. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, dat was mijn vraag.
Vanuit de HDSR inderdaad meer in de programma's. Ja.
Wie anders nog? Ik heb niemand staan op dit moment. Dus meneer Golmi.
Dank u wel, voorzitter. Ik lees in het voorwoord, het is een verhaal over wat voor de stad, wat voor stad we in 2040 willen zijn. En ik herken me er helemaal in wat de wensen zijn, maar ik vraag me af, want ik heb ook naar de begroting gekeken in de toekomst voor de gemeente Nieuwegein, als de financiën nou wat tegenzitten, wat zijn dan de consequenties? Dat we het plan niet gaan halen, en horen we dat in tijds? Of zegt u van, nou, kost wat kost, gaan we dit plan uitvoeren? Dit was mijn vraag.
De wethouder.
Het is een beetje een politieke vraag, denk ik. Hè? Dus die zal ik van mijn rekening nemen. Het begint met ambitie. En ik ben blij dat de heer Koolmie en ook andere leden van de raad die ambitie herkennen. Hè? Dat is de stip op de horizon waar we naartoe willen. Gelukkig hoeven we het allemaal niet zelf te realiseren. Hè. Een heleboel ruimtelijke initiatieven worden ook door mensen buiten dit stadshuis genomen. En die moeten we vooral reguleren. En dat doen we ook op een belangrijke manier via de spelregels die hierin staan. Maar de volgende stap is dat we op deelambities, sectoraal of via een andere doorsnede, in programma's gaan uitwerken. Wat gaan we dan doen? En dan wordt ook de link met de financiën gelegd, want de polsstok reikt natuurlijk maar zover als dat die reikt. En dan kijken we ook niet 20 jaar vooruit, maar eerder 3 of 4 of 5 jaar vooruit. Om te kijken welke stappen kunnen we ook gezien de financiële omstandigheden nu in de komende jaren zetten om dichter bij die stip op de horizon te komen. Dus zo gaat die werken.
De heer Van Esch, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het eerste kwartiertje gemist, dus ik heb geen idee waar we zijn, maar ik heb het woord. Volgens mij waren uw eerste vragen vanavond. Geef ook antwoord op de drie vragen die aan het einde van de presentatie staan. En ik ga daar drie keer ja op antwoorden, dat is lekker kort. Dank aan iedereen die daar aan heeft meegewerkt. Het ziet er echt fantastisch uit. En tijdens het lezen dacht ik inderdaad ook van, zie ik nou iets nieuws of herken ik het allemaal? Ik denk dat een goed antwoord is op in ieder geval die eerste vraag. Ik heb wel een vraag over de derde vraag die wordt gesteld in de presentatie. Voldoet het aan eerdere raadsbesluiten die we hebben vastgesteld? En dan wil ik graag verwijzen naar pagina 43 van dit stuk. En het raadsvoorstel wat we in afgelopen februari hebben vastgesteld. En dat gaat over hoe gaan we om in de toekomst met het actualiseren van de omgevingsvisie. En in het stuk, de omgevingsvisie staat ook dat het college dit monitort. Staat daar rechts onderin op pagina 43. Kan het college een toelichting geven? Het is een beetje vooruitkijken, weet ik. Hoe we in de toekomst dus omgaan met het actualiseren hiervan. Waar voldoet dat dan aan? En hoe gaat het college daar ons ook over informeren en de raad betrekken? Heeft u daar al een beeld bij? Dank u wel.
De heer Adriani. Degenen die het woord hebben gehad, graag het handje verwijderen.
Ja, daar kan ik wederom antwoord op geven. Want als het goed is, zijn die gelijk overgenomen vanuit het raadsvoorstel van afgelopen februari. De wijze waarop dat invulling gaat krijgen. Ja. En dat is namelijk, monitoring zal allereerst gewoon volgens de PNC-cyclus, dus jaarlijks, plaatsvinden. Dat ook grotendeels van de ambities hè, overgenomen, dus via die informatie. Daarna zijn er drie wat algemene globalere criteria genoemd om de omgevingsvisie een vervolg te geven of opnieuw vast te stellen. En dat is dus ook aan het college en ook aan de raad die hem vaststelt om te zeggen, nou, op dit moment is dit niet meer onze stip op de horizon. En vraagt dat nu om aanpassing.
Voldoende antwoord, meneer Van Es?
Eén aanvulling, voorzitter. Ja, de PNC-cyclus, dat snap ik. En als het daar buiten valt, begrijp ik eruit dat het college dan met voorstellen naar de raad komt. Heb ik dat goed?
Ja, dat heb je. Helemaal goed.
Mevrouw Vissé van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook mijn complimenten echt aan alle medewerkers die dit plan weer voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat de visie inderdaad heel duidelijk omschreven is. Heel goed leesbaar, niet alleen voor ons, maar ook voor onze inwoners. Inwoners die ook de afgelopen maanden en jaren heel hard hebben meegewerkt en bijgedragen hebben om deze informatie op papier te krijgen. Ik denk ook inderdaad dat vanuit de bijeenkomsten die ik daarbij zelf heb bijgewoond, inderdaad goed verwoord en goed herkenbaar is wat er in die bijeenkomsten gezegd is. Mijn oog viel wel nog even op pagina 48 op de tekst die daar staat dat de auto of het gemotoriseerde verkeer voortaan te gast is in City. Om van City een levendige binnenstad te maken. Echter hebben we natuurlijk de afgelopen jaren vooral ook ingezet op dat we een concurrentiepositie in de regio moeten hebben. Blijkt ook nog steeds dat inderdaad mensen wel heel graag met de auto naar Nieuwegein komen. Daarnaast hebben we onlangs nog gesproken over het eventueel bijbouwen van een parkeergarage op het moment dat de doorslag zich ontwikkelt. Dus ik zou graag willen weten, ik denk van de wethouder in dit geval, hoe die twee zaken met elkaar gaan rijmen als we het hebben over de huidige parkeerdruk in de parkeergarages. Het feit dat we dus minder auto's naar de city willen laten komen. Ondertussen woningen bouwen in city. Hebben we dan die extra parkeergarage straks nog wel nodig? Hoe gaan deze plannen met elkaar rijmen?
De wethouder.
Ik zal de tekst nog een keer precies op nalezen als dat verwarring oproept. Maar de passage waar u naar verwijst, die hebben we ontleend uit het koersdocument City, die met name ziet op de ontwikkeling van City West, waar we inderdaad dat uitgangspunt van de auto te gast hebben gekozen. Uiteraard blijven we onze parkeergarages wijd openstellen voor mensen die het liefst van buiten Nieuwegein hier naar onze binnenstad komen om hier te winkelen of te verblijven of de horeca te bezoeken. Daar is geen twijfel over mogelijk. We zullen tussen deze fase en de definitieve omgevingsvisie tijdens de terreinzagelegging nog een keer goed nalezen of we dat scherp genoeg omschreven hebben.
Ik zal meelezen. Dankjewel, wethouder.
Mevrouw Schildkamp, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Dit is een mooi stuk. Duidelijk, goed leesbaar, ook heel herkenbaar wat er allemaal in staat. Een van de dingen die wij wel herkennen uit wat er gezegd is over bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen. Dat is 30% sociale woningen en 12% lage middenhuur. Op zich hebben wij dat als raad natuurlijk besloten. Dat wil niet zeggen dat wij daar als ChristenUnie blij mee zijn. En ik vraag me ook af, als je gaat vaststellen dat 12% lage middenhuur gerealiseerd moet worden, hoe je dan ooit de middenhuur in Nieuwegein op peil gaat krijgen, met een flinke boost, zeg maar, omdat dat voor mijn gevoel veel te weinig is. Dat gaat de hele stad niet in verhouding brengen, zeg maar. Dus dat is wel een ding waar wij wel een probleem mee hebben. En dan verder vind ik de als je kijkt naar die pagina waar staat de spelregels voor grote initiatieven, dan staat er wordt vooral gebouwd voor ouderen, voor mensen met een zorgvraag en voor mensen die een stap in hun wooncarrière in Nieuwegein willen maken. En iedereen die een nieuw huis koopt, die maakt natuurlijk een stap in zijn wooncarrière. Dus ik vind dat een heel breed begrip. En eigenlijk denk ik dat we dat beter zouden moeten specificeren om duidelijk te hebben van ja, voor wie zijn nou die nieuwe woningen bedoeld. Ja, dat we daar nog eens een keer goed over na moeten denken. Want een stap in de wooncarrière, dat is erg vaag. Dan kan het eigenlijk alles, alle kanten op. Dus dat waren mijn opmerkingen. Ik weet niet of u er een vraag in ziet. U mag erop reageren, maar dat is mijn bijdrage.
Een klein en groot of een groot en klein. Ik kan allebei een carrière move zijn.
Ja.
De heer Adriaan of de heer Kraker.
Ja, om op beide te reageren. Er zijn ook één op één overgenomen vanuit de woonvisie. Dan over de doelgroepen. De stap in de wooncarrière is bedoeld voor mensen van binnen Nieuwegein. Zodat vaak in de gezinsgroei daarmee ook naar een grotere woning wordt gezet, waardoor er weer andere woningen vrijkomen voor startende of kleine op dit moment hurende bewoners van Nieuwegein.
Ja, misschien dat dat ergens nog als een soort specificatie kan worden opgenomen, zodat dat ook helder is voor iedereen die het leest.
Ja.
En de middenhuur?
Daarover dus aangeeft dat die 12% over is genomen vanuit de woonvisie.
Ja, en ik vraag me wel af, en dat vroeg ik me toen ook al af en nu nog steeds, als in Nieuwegein veel te weinig lage middenhuur is en wij hebben niet zo heel veel ruimte meer om nog te bouwen. We gaan alleen maar inzetten op die 12%. Dan krijgen wij het in Nieuwegein nooit op een acceptabel peil. Dus dan blijft het een kleine minderheid van middeldure woningen.
Als de wethouder daarop kan reageren, dat is een politieke vraag.
Ja, ga ik toch maar doen. Ik herhaal eerst nog een keer wat net al gezegd is. Hè. We hebben eerder met elkaar afgesproken om grote delen van het beleid beleidsneutraal in deze fase over te nemen. Dat geldt ook voor het woonbeleid. In ons woonbeleid hebben we gezegd bij de laatste actualisatie van de 5000 woningen 1000 middenhuurwoningen, waarvan 600 goedkoop. Met name op die laatste moet je sturen, want die wat duurdere middenhuurwoningen, zeg maar tussen de 900 en de 1000 euro, die pakt de markt wel op. Daar hoef je als gemeente niet zo heel erg op te sturen. Het is met name die huren onder de 850 euro die de markt niet uit zichzelf doet en waar je met beleidsinterventies of met grondprijzen op moet sturen. Dus dat is ook de reden dat ze hier nog weer een keer expliciet staan. Want dat maakt, dat zijn echt de dingen waar je als overheid wat te doen hebt. Maar met het totaal van 20% middenhuur, goedkoop en iets duurdere middenhuur, maken we echt een flinke inhaalslag in het aandeel van de middenhuurwoningen in de stad. Ja, dan kun je er politiek nog over verschillen of die stap groot genoeg is of niet. Maar daar ging dit debat nou even net niet over.
Nee,
niet op dit moment.
Dank u wel. Ik heb nog niet aan het woord gehad de SP. Meneer Heuvelmans, wilt u nog iets zeggen over het stuk?
Sorry. Nee, op dit moment niet. Ik sluit me op dit moment aan bij de vorige sprekers. Eigenlijk is het gras voor mijn voeten helemaal weggemaaid nu. Dus succes naar de volgende stap.
Ja. Dank u wel, de heer Horst van het CDA.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb nog niet alles uit omgevingsvisie zoals die ons is gepresenteerd doorgenomen. Maar wat ik er tot nu toe van heb gezien, vind ik het een goed stuk. Eigenlijk wat de andere collega's ook al hebben gezegd. Ik herken veel van de beleidskeuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Ook de lijnen die we uit hebben gezet naar de toekomst toe, herken ik erin. Ik moet wel zeggen, ik ben niet bij de omgevingslabs in de afgelopen tijd geweest. Dus ik kan niet zo goed vergelijken met wat daar is besproken. En in hoeverre dat goed geland is in het stuk wat nu hier voor ons ligt. Maar zoals gezegd, wat ik tot nu toe heb gezien en ook vanavond in de presentatie heb gehoord. Vind ik het erg goed en herkenbaar uitzien. Dank u wel.
Oké. Meneer Quantus van D66, wilt u nog reageren op het stuk?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook wij vinden het stuk een mooi stuk. Bedankt voor alle medewerking eraan. Mijn vraag gaat eigenlijk een beetje naar de toekomst toe. En dat houdt verband met het omgevingsprogramma wat hierna komt. We nemen aan dat dit aangenomen gaat worden. Kan er iets gezegd worden van welke hoofdstukken als eerste in de omgevingsprogramma's worden aangepakt?
Heer De Kraker.
Die vraag geef ik door aan programmamanager Martine.
Ja, vraag over hoe gaan we nu verder naar de visie. Nou, eigenlijk staan we natuurlijk niet op nul. Want de visie heeft al heel veel bestaand beleid in zich. Dus het is niet zo dat we nu vanuit de visie allemaal nieuwe programma's gaan maken. Dus we gaan heel erg kijken van welk beleid is aan vernieuwing toe. Nou, u weet, volgens mij straks staat de mobiliteitsvisie op de agenda. Dus dat is al een eerstvolgende eigenlijk die je kan zien van hey, die hangt aan de kapstok van de omgevingsvisie. Nu gaan we mobiliteitsvisie actualiseren en die gaan we verder invullen met ambities en keuzes die wij in de visie hebben staan, deze omgevingsvisie. En zo zal er meer komen. Ja, duurzaam. Ik word al ingefluisterd. Ik wou hem bijna gaan noemen. Duurzaam bouwen is er nog zo eentje. Dus er zijn gewoon een aantal actuele thema's die hierop gaan volgen. En we hebben dus al heel veel beleid. Het nieuwe woord daarvoor is het omgevingsprogramma.
Mag ik dan ook aannemen dat in vervolg daarop eigenlijk de programma's, als ze klaar zijn, omgezet worden in een plan van aanpak? Dat betekent dus dat gewoon programma's autonoom doorstromen naar aanpak. Is dat de juiste?
Ja, je kunt het zo zien dat eigenlijk vanuit de visie hebben we natuurlijk best wel wat abstracter. Dus dat gaat meer over de visie en de ambities en de keuzes die we daarin maken. En zo'n programma geeft handen en voeten aan de maatregelen die we treffen. Dus die moet echt meer de uitvoering zijn, eigenlijk de handvatten geven voor die uitvoering van die ambities. Dus dat is meer een detailslag die je maakt met een programma. En als we het dan willen vastregelen, als het juridisch moet worden vastgelegd, dan gaan we naar het omgevingsplan. Zo haakt het allemaal in elkaar.
Oké, dank u wel.
Mevrouw Derks van Het Belang.
Dank u wel, voorzitter.
Mij blijft nog steeds bij wat ik de vorige keer bij de fysieke bijeenkomst in 08 heb geleerd, namelijk dat de omgevingsverordening van de provincie dwingend en bepalend is. Mijn vraag is of daar al iets meer over bekend is, of die verordening nog steeds redelijk synchroon loopt met de plannen die wij ontwikkelen en hoe dat eventueel tot vertraging in de totstandkoming van onze plannen kan leiden.
Heer De Kraker. Er wordt even overlegd, denk ik.
Ja, daarvoor geef ik het woord aan Eline Plak. Zij heeft namelijk de Nieuwegeinse reactie op de provinciale verordening geschreven.
Mevrouw Plak.
Ja, dank
u. Misschien en horen u nog niet, mevrouw Plak.
Mij zo verstaan?
Ja, en te zien.
Ja, oh, hartstikke goed. We hebben een nieuwe grijze reactie op de, zowel de provinciale omgevingsvisie als op de verordening namens Nieuwegein gestuurd. Daar reageren we op eigenlijk de onderdelen waarbij we bij de provincie wat aanscherping zouden willen zien. En we gaan er daarmee vanuit dat de verordening dus in lijn is met ja, hoe wij dat in Nieuwegein graag zouden willen zien. En daarmee hopen we dat de dingen die de provincie, we zien nu al dat de zaken die de provincie wil niet heel erg ver af liggen van de ideeën die wij daarbij hebben. Dus we vertrouwen erop dat
goed komt.
Ja.
Meneer Doosje.
Ja, ik had eigenlijk zo'nzelfde soort vraag. Ik wilde eigenlijk weten of u nog veel interactie verwacht met de provinciale omgevingsvisie, die eigenlijk gelijktijdig ongeveer vastgesteld gaat worden. En of daar nog problemen worden voorzien. Dat was mijn vraag, maar u had net al iets in die richting geantwoord. Maar ik zou daar nog wel even iets meer duiding over willen horen. Kan dat?
Mevrouw Plak.
Ja, ik ben in beeld. Kunt u mij verstaan? Ja, ik neem aan. Ja.
Mevrouw Peters.
De POVI en de omgevingsvisie liggen voor een heel groot deel op één lijn. Dus de ambities die de provincie stelt matchen met ambities die wij in Nieuwegein hebben. Er zijn twee onderwerpen waar dat nog wel wat aanpassing behoeft. En dat is dat in de POVI wordt gesteld dat alle woningen de nieuwe woningen energie neutraal moeten worden. Wij hebben in Nieuwegein gesteld dat met name in Rijnhuizen en City wij die ambitie ambiëren. Zelfs nog een tandje hoger. In Rijnhuizen zijn we zelfs energiepositief. Dat is één punt. En dat andere punt is de afstemming van het woonbeleid. De provincie ziet goedkope koop ook als een optie voor goedkoop bouwen, of betaalbaar bouwen. En wij hebben geen beleid op goedkope koopwoningen. Dus dat is ook een onderdeel wat nog aangepast moet worden of in overeenstemming gebracht moet worden. En verder ligt het heel erg in één lijn. De beide stukken. Er zijn natuurlijk ook heel veel positieve, hoe zeg je dat, dingen. Bijvoorbeeld de Nieuw-Hollandse waterlinie is een ding wat wij omarmen. En de provincie natuurlijk ook. En er zijn heel veel links en rechts worden dingen ingefluisterd. Maar heel veel beleidsonderwerpen die matchen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, nou, jazeker, dankjewel. Ik dacht ook nog wel aan die bijeenkomst die we gehad hebben in U16-verband over de woningbouwopgave. En dat daar nog best wel discussie over is. Hè, en dat effect kan hebben als in de regio ook zeg maar meer behoefte is aan meer woningen. Zou dat nog effect kunnen hebben op de woningbouwopgave die wij ook hebben? Dus kunt u daar iets over zeggen?
Nou, we hebben natuurlijk de locaties, 67 locaties, die liggen vast. Dat is onze woningbouwopgave. Ik ben heel even kwijt hoeveel woningen dat precies zijn.
5000.
En alles wat we erboven bouwen, dat zou dan bijvoorbeeld in de A12-zone kunnen zijn. Zou daar dan bovenop komen. Dus in die zin doet dat geen afbreuk aan ons eigen woningbouwprogramma.
Oké, dankjewel.
Ja. Duidelijk. Dank je. Ja.
Graag gedaan.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, daar had ik ook een vraag over. Want ik heb begrepen dat u een reactie heeft gegeven naar de provincie over die POVI. En ik begrijp ook dat er in andere gemeentes een reactie samen met de gemeenteraad opgesteld wordt als een soort zienswijze. En ik vraag me af in hoeverre wij als raad worden meegenomen in de reactie die u geeft. En wij hebben daar blijkbaar dat al gemist. En of we die reactie ook kunnen ontvangen die u gegeven heeft.
Wie mag ik daarover het woord geven?
Dat zal ik maar even doen, denk ik, voorzitter.
Ja, doe ja.
Sorry?
Ik weet het soms niet meer.
Nee, we hebben een gezellig clubje zo. We doen het steeds een beetje onverwacht om je in de war te maken.
Ja, lijkt het op.
Nee, het afschrift van de nieuwe Gijs reactie heeft u gehad. En we hebben natuurlijk ook vorige maand in de avond over de regionale ontwikkeling vrij uitgebreid met elkaar over stilgestaan. Dus mijn beeld is dat we dat al behoorlijk intensief gewisseld hebben met elkaar.
Hoe hebben wij die ontvangen?
Toen we dan verstuurd hebben in afschrift, met een briefje van het college erop, beste raadsleden, bijgaand ontvangt u de reacties zoals wij die naar de provincie hebben gestuurd. En ook nog een keer ter voorbereiding van de avond die we vorige maand hebben gehad over de regioontwikkelingen.
Nou, dan ga ik nog eens een keer goed kijken, want ik kon hem niet vinden in die IBABs. Maar ik ga hem nog een keer nazoeken. Bedankt.
Dirk van D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mijn appje was eventjes verkeerd. Maar ik had nog een vervolgvraag. Dat was mijn VV voor mevrouw Peters. Rijnhuizen, daar had ze een opmerking over energie. Plus wat wij hadden ingezet, maar wat de provincie niet heeft. Gesteld dat wij daar niet uitkomen met de provincie. Betekent dat dat wij dan teruggezet worden? Hoe ziet u dat?
Mevrouw Peters.
Ik ga hem even doen, voorzitter. Het is goed om denk ik nog een keer te benadrukken dat de omgevingsvisie, of dat nou een POVI of een GOVI is, dat is een ambitiedocument, is zelfbindend. Hè? Dus de provinciale omgevingsvisie zijn ambities die de provincie voor zichzelf opschrijft, maar die op zich geen rechtskracht hebben naar anderen toe, ook niet naar andere gemeentes. En zoals onze omgevingsvisie ook geen rechtskracht heeft naar initiatiefnemers, dat hebben straks programma's en het plan wel. Het is onze ambitie, de afspraak die wij met onszelf maken. Dat betekent dus dat het ook niet per se noodzakelijk is dat de ambities die de provincie stelt precies één op één hetzelfde zijn als de ambities die de gemeente stelt. Het wordt anders als er in de provinciale omgevingsverordening regels komen te staan die onze eigen ambities zouden in de weg zouden staan. Dan zouden we echt een probleem hebben in het uitwerken van onze eigen ambities. En dat is niet of nauwelijks zo.
Oké, dat is duidelijk. Dank u wel.
Mevrouw Schildkamp, had u nog een vraag? Je handje staat toch omhoog of is dat nog een oud handje? Dat is nog een oud handje. Meneer Kwant is ook nog een oud handje. Wie heeft anders nog een vraag? Over de omgevingsvisie. Mevrouw Baktali heb ik nog niet gehoord. Kunt u misschien reageren op het stuk?
Ik wil wel even een reactie geven. Het ziet er degelijk uit. Het is een visie tot aan 2040. En wij zien het als een heel abstracte pijl naar de toekomst. Voor ons blijft het belangrijk dat het werkbaar en realistisch is. En dat zal de toekomst uitwijzen. Want het mag bekend worden verondersteld dat voor ons toch de betrokkenheid van de bevolking van dat moment het allerbelangrijkste is en dat wij willen dat er heel goed en respectvol wordt geluisterd naar de bewoners. Dat is wat wij willen zeggen en zoals de wethouder net al aangaf, er is geen enkele rechtskracht te ontlenen aan dit stuk.
Maar het geeft wel richting naar de toekomst en daar kunt u zich in vinden.
Ja, maar goed, nogmaals, voor ons is het belangrijk wat de burgers op dat moment ervan vinden.
Oké, dank u wel voor uw reactie. Iemand anders nog? Nee? Dan gaan we dit stukje afronden. Wil de wethouder misschien nog afsluiten?
Dank, voorzitter. Ook voor de positieve bijval die ik van veel raadsleden heb gehoord. Complimenten zijn ook hier aan tafel door het projectteam goed gehoord. We gaan binnenkort met dit ontwerp omgevingsvisie de inspraak in. Dus dan kan ook iedereen nog zijn reactie erop geven. We nemen de onderdelen die we vanavond hebben gehoord, nemen we daar ook in mee. Hè. Zoals bijvoorbeeld over dat city en parkeren hebben we dat dan goed opgeschreven. En misschien nog een keer verduidelijken hoe we met de zorgcirkels met wonen omgaan. Nou, een aantal van die thema's nemen we ook nog mee om te kijken of we daar teksten in moeten aanscherpen. En dan in februari, maart, hopen we met de definitieve omgevingsvisie hier bij u terug te komen.
Okay. Dank u wel. Dan schors ik de vergadering tot 9:05. Tot straks. Goedenavond, ik heropen de vergadering en we gaan door met de dialoog mobiliteitsvisie. Ik heet u allemaal hartelijk welkom. En ik heet ook welkom Ellie Hegekoor vanuit het college en vanuit ondersteuning meneer Niels Peters, Ruud Bijl, Eline Divolees, Lauranne Hintjes, die zijn namens Ecoris. De organisatie wil de raad informeren over de resultaten van de participatie per thema en vraagt aan de raad wat zij aan extra input wil meegeven over de mobiliteitsvisie. Ik ga even het verloop van dit agendapunt schetsen. Ik geef zo meteen het woord aan Niels Peters die de aftrap doet en start met de presentatie. Niels zal dan andere collega's vragen te beantwoorden. De presentatie omvat 6 thema's die verdeeld zijn over het uur. U kunt per thema vragen stellen en uw input meegeven. De thema's zijn de vorige avond van de Raad over de mobiliteitsvisie, dat was 18 juni, besproken. Het gaat om de volgende thema's. Bijdrage aan leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Behouden autobereikbaarheid, ook bij groei in woningen en bedrijven. Versterken toekomstige bestendige mobiliteit met fiets en openbaar vervoer. Versterken integrale aanpak bij veranderde mobiliteit. Verkeersveilig houden van Nieuwegein. Zorgen dat iedereen kan verplaatsen met of zonder beperking. En als laatste zal ik dan het woord geven aan mevrouw Eggegoor, de wethouder. Niels Peters, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag ook mijn collega Lauranne willen vragen om even het scherm te delen, zodat we allemaal de presentatie voor ons zien. Heel goed, dank je wel. Nou, allereerst welkom dus. Mijn naam is inderdaad Niels Peters en ik leid deze avond als het gaat om de mobiliteitsvisie. Lauranne, hij mag naar de volgende slide. We gaan even kort door het doel van de avond. Klein beetje achtergrond, heel kort. We vertellen kort de aanpak. Hè. Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan als het gaat om de participatie? En dan gaan we snel door naar de thema's en de resultaten, zodat we daar met elkaar over in dialoog kunnen gaan. En we sluiten uiteraard af aan u ook de vraag of u nog nabranders heeft. Dus dat even kort waar we doorheen willen lopen. Nou, eventjes ongetwijfeld hebben jullie voorheen ook zo gewerkt, maar vragen door middel van het opsteken van het handje. En we willen zo meteen vragen om gebruik te maken van de Mentimeter. Dat is ook aangekondigd vooraf. Maar daarvoor is het handig dat u uw smartphone bij de hand heeft en daarop naar menti.com gaat. En zometeen vindt u in de chat de code voor de Mentimeter. Kijk, ik zie hem al verschijnen. Dus dat is voor u zometeen om alvast in te voeren. Nou, dan mag je naar de volgende slide. Kijk, even kort het doel van de avond. We willen u informeren over de opzet van de mobiliteitsvisie, maar vooral ook over de resultaten van de participatie. We hebben in juni, zoals net al werd aangekondigd, hebben we elkaar al gesproken. Sindsdien hebben we input vanuit experts binnen de gemeente opgehaald, maar ook heel veel van verschillende gebruikers en belanghebbenden door middel van participatie buiten de gemeentelijke organisatie. Vervolgens willen we eigenlijk op basis daarvan willen we met u de dialoog aangaan. Dus wat hebben wij allemaal opgehaald in die sessies? Daarover willen we de dialoog aangaan. Nou, Wanne, ik mag dan naar de volgende sheet. Nou, het werd al kort al aangegeven, dus daar hoef ik verder niets meer aan toe te voegen. Er zijn 6 hoofddoelstellingen geformuleerd. Dat is aan de hand van het gesprek wat we ook in juni met elkaar hebben gehad. Wij hadden daar een voorstel van 5 hoofddoelstellingen. Op uw verzoek is daar eigenlijk de 6e aan toegevoegd, waarin we zorgen dat iedereen zich kan verplaatsen met en zonder beperking. Dus eigenlijk inclusieve mobiliteit, zoals we dat met een mooi woord zouden willen zeggen. Nog even wat ik wel wil benadrukken, deze visie, de mobiliteitsvisie, die gaat niet over concrete maatregelen, maar gaat juist over de koers die de gemeente in wil zetten tot 2030. Dus we gaan het vandaag ook niet over hele concrete maatregelen in straten hebben, maar vooral welke koers willen we als gemeente met elkaar inzetten. Want die volgende stap van concrete maatregelen, die zal medio volgend jaar komen we daarvoor bij u terug. Dus dat even kort qua achtergrond. Nou, dan het proces. Hè. Sinds juni, we hebben u ook gevraagd wie moeten we allemaal benaderen. Sinds juni hebben we het volgende allemaal gedaan. We hebben online groepsessies georganiseerd met inwoners, met ondernemers, met onderwijsinstellingen en met buurgemeenten uiteraard. En de provincie Utrecht ook niet heel onbelangrijke speler als het gaat om mobiliteit in onze stad. Een inwonersenquête en verschillende interviews ook op uw verzoek. Daar moet ik aan toevoegen dat er nog één interview op de plank ligt. Aanstaande maandag zullen wij met het Antonius Ziekenhuis spreken. U zult dat ongetwijfeld begrijpen, maar vanwege coronaperikelen is dat vrij lastig gebleken om dat makkelijk in te plannen allemaal. Nou, dat wat betreft de participatie. Ik wil er als volgt steeds doorheen lopen. We hebben de thema's, daar lopen we stap voor stap doorheen. We beginnen met het bereikbaar houden, de autobereikbaarheid van de stad. Ook bij groei in woningen en bedrijven. U heeft ook de presentatie ontvangen. En dan ziet u ook bij dit thema dat we daar de inwonersenquête resultaten hebben bijgevoegd. In principe wil ik niet stilstaan bij die inwonersenquête. Dus ik ga dat niet aan u presenteren. Maar als u daar vragen over heeft, kunt u mij uiteraard altijd stellen. Dan even kort, wat ziet u hier op het scherm? Hè? En wat heeft u in die presentatie gezien? Dat zijn eigenlijk de thema's die zijn geïdentificeerd. Allereerst vanuit de inhoudelijke expertise ook, hè, vanuit de verschillende experts binnen onze gemeente. En vervolgens aan de rechterkant kunt u ook zien, zeg maar, waar is dat nog meer ter sprake gekomen. Dus een vinkje bij buurgemeenten of ondernemers of inwoners inderdaad, waar dat vervolgens ook benadrukt is. En een plusje geeft eigenlijk aan van, nou, weet je, dat hadden we zelf niet geïdentificeerd, dat is vervolgens nog eens toegevoegd. Dus we hebben het dan over korte autoritten. Wat wij terug willen zien straks in de mobiliteitsvisie, althans wat we daar nu voor geïdentificeerd hebben, is vooral inzetten op het verminderen van die korte autoritten. Dus minder dan 2,5 kilometer als we dat heel concreet willen maken. Van hoe kunnen we dat terugdringen? Het sluipverkeer aanpakken, het sluipverkeer tussen snelwegen. Dus eigenlijk zonder een herkomst of bestemming in de gemeente, maar wat wel dwars door de gemeente heen rijdt. Ook het ontmoedigen van de niet-hoofdwegen. Dus we hebben een bepaalde hoofdwegenstructuur met elkaar bedacht. En er wordt ook heel veel dwars door de wijken, zeg maar, zonder gebruik te maken van die hoofdwegenstructuur gebruiken. Dat is iets wat geïdentificeerd is. Dan als het gaat om goederenvervoer en stedelijke logistiek. Specifiek ruimte voor laden en lossen. Hè, daar goed aandacht voor blijven houden. Het verduurzamen van de stadsdistributie. Hoe ga je daar met elkaar mee om? Mogelijk met eventueel een hub. Dat, nou ja, een centraal punt waar, vanuit de rand van de stad waarmee je het centrum bedient. Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Uitbreiding en onderhoud van huidige infra is natuurlijk altijd ook van belang. Dat moeten we natuurlijk ook op orde houden. Tenslotte, het verkennen van de mogelijkheden van vervoer en transport over water. We hebben natuurlijk verschillende mogelijkheden om via water de stad te bereiken. En tenslotte een werkgeversaanpak. Dus daar waar we eigenlijk met werkgevers in gesprek kunnen van hoe kunnen we nou omgaan met andere tijden, thuiswerken, andere vervoerswijzen, zeg maar, dat stimuleren. En dat noemen wij in het kort de werkgeversaanpak. Nou, dat wil ik jullie allereerst even meegeven over het hele thema. Nou, deze sheet heeft u gezien. Dit zijn de resultaten van de enquête. Dus wat hebben inwoners eigenlijk vanuit de enquête meegegeven? Misschien even goed om te benadrukken. Ruim 1000 mensen hebben de enquête ingevuld. En zij hebben de mogelijkheid gekregen om maximaal 3 keuzes aan te geven in deze vraag. Dus 3 van deze thema's die u hier ziet, of onderwerpen die u hier ziet, hebben inwoners maximaal aan kunnen geven. Dus dat eventjes ter verduidelijking van deze vraag. Nou, dan wil ik vooral eigenlijk met u de dialoog aangaan. Dus als we het hebben over die autobereikbaarheid en ook bij groei in woningen en bedrijven, dan is eigenlijk de vraag, wat zou u ons mee willen geven? En allereerst wil ik daar de Mentimeter voor gebruiken. Dus voer dat in op uw telefoon, zoals u de vorige keer ook al heeft kunnen doen. De dingen die u meegeeft, die verschijnen dan op het scherm. En op basis daarvan zou ik het heel fijn vinden om met elkaar het gesprek aan te gaan. Hopelijk lukt dat. Mochten er problemen zijn, dan hoor ik het ook graag. Dan lossen we die uiteraard op. Maar in de basis zou ik daar de Mentimeter voor willen gebruiken.
Wilt u de code van de Mentimeter nog een keertje delen?
Ja, uiteraard. In de chat, hè, in het scherm daarnaast, staat die code nu onderaan in beeld. Excuus. Die is zojuist verschenen, inderdaad. Kijk. Nou, de eerste komt binnen inderdaad, doorstroming op de hoofdstructuur. Ja, sluit denk ik ook aan bij een van de geïdentificeerde thema's van net. Hè? Dus gebruik maken van de hoofdwegen en niet dwars door de wijken. Maar ik ben ook benieuwd wie hem heeft ingevoerd en of daar nog een aanvulling is om specifiek iets aan mee te geven.
Ja, dat was ik. Ik weet niet of ik het woord mag hebben van de voorzitter.
Ja, ga uw gang. Mevrouw Verzeker.
Ik heb inderdaad doorstroming op de haagstructuur genoteerd. Als we het vervoer, het verkeer minder in de wijken willen hebben, moet je beter kunnen doorrijden op de haagstructuur. Ik maak er zelf regelmatig gebruik van om op werk te komen. En ik merk gewoon dat... Ja, heel soms zit het mee en dan kan je zo doorrijden. Maar 9 van de 10 keer heb ik elk verkeerslicht tegen en zie ik hem altijd voor mijn neus op rood gaan. Wat mij dan ertoe lokt om uiteindelijk zoveel mogelijk binnendoor te gaan rijden. Om zo laat mogelijk op de haagstructuur te komen. Om van daaruit de snelweg of een andere route te pakken. Dus ik denk op het moment dat je makkelijker doorstroomt op de haagstructuur. Dat je dat sluipverkeer uit de wijken snel ziet verdwijnen. Vandaar.
Oké, helder. Dankjewel. Goeie toelichting. Lenenauto's wil ik zo meteen graag op terugkomen. Dus als jullie het niet erg vinden, dan komt dat bij een van de andere thema's ter sprake. Snelheid op wijkwegen verlagen. Ja, als het gaat om veiligheid, dan is dat een ander thema waar we het straks zeker over gaan hebben. Als daar iets anders zit, als het gaat om het behouden juist van de autobereikbaarheid, dan ben ik wel benieuwd of daar iets achter zit. En anders wil ik hem graag zo meteen bespreken. Is er iemand die daar nog een toevoeging op heeft? Die dit heeft ingevoerd en daar toch een andere bedoeling mee heeft dan dat ik hem zojuist interpreteer?
Voorzitter?
Ja, meneer Van Eerst.
Ja, okay, ja, nee, ik heb die ingevoerd. Natuurlijk gaat het over de veiligheid, maar het blijft ook belangrijk bij de bereikbaarheid. Ik bedoel, het is niet zo dat je 34 km per uur nergens kan komen. Maar voor de duidelijkheid en ook voor de veiligheid is het misschien goed om daar één lijn in te kiezen. En dan misschien goed om daar voor 30 km per uur te gaan. Zoals ook afgelopen week in de Tweede Kamer is aangenomen.
Ja, helder.
Mevrouw Baktali.
Ja, dank u wel. Ik werk niet met de Mentimeter, ik ben niet zo technisch. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben bedacht. En ik weet niet of ik het in het schema heb gezien net, want dat ging heel snel weer weg. Met die brug op de Noordstedenweg, want dat wordt met de dag erger.
De brug op de Noordstedenweg.
Ja, ik begrijp de locatie. Tegelijkertijd, zoals ik net al aangeef, we gaan het vandaag niet over concrete maatregelen hebben. Dus daar hebben we ook nog niks voor bedacht. Dat is juist iets wat we in het begin volgend jaar, hè, dan gaan we naar een mobiliteitsprogramma, zoals dat zo mooi heet, werken. Dan gaat het over concrete maatregelen. En dan kan ik me niet voorstellen dat dit niet aan bod komt. Dus dat we hier niet iets mee, concreets mee moeten gaan doen.
Oké, gaat u verder.
Dank u wel. Oké, ik zie inderdaad snelwegen op hoofdwegen verlagen overal 30 km per uur en duidelijk en veiliger. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik schaar die even onder het punt waar we het net ook over hebben gehad. En die komt zo meteen bij veiligheid ook aan bod. Dus daar wil ik hem graag even parkeren. Maar voldoende capaciteit bestaande hoofdwegen net bij meer aanbod. Ik ben benieuwd of daar nog even iemand daar die dat ingevuld heeft, daar additionele toelichting op heeft.
Ja, dat was ik en dat wil ik wel toelichten. Kijk,
CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, en we willen graag dat de stad groeit, zowel wat betreft inwoners als ook wat betreft bedrijvigheid. En dan mag je aannemen dat er ook meer verkeersaanbod is. Dat zal voor een groot deel over het bestaande wegennet, een hoofdwegennet moeten gaan. En dat moet daar dan qua capaciteit wel op berekend zijn. Dus naast dat we misschien nieuwe wegen aanleggen, moeten we ook kijken naar voldoende capaciteit op bestaande wegennet, zodat de stad ook bereikbaar blijft en niet helemaal vastloopt doordat we uit ons jasje groeien.
Ja, helder. Dank u wel. Dat was ook een van de punten waar het ging om het punt waar we het net over hadden, maar de infrastructuur.
De heer Van der Heuvel van de SP heeft ook nog een vraag. De heer Van der Heuvel.
Ja, waar het mij om gaat is in hoeverre er meegenomen wordt dat als je dus de snelheden verlaagt en meer ruimte voor de fiets maakt, dat je daarmee autoverkeer ontmoedigt en daarmee eigenlijk ook de stad bereikbaarder houdt voor auto's. Alleen voor het noodzakelijke verkeer en daarmee, het lijkt tegenstrijdig, maar in hoeverre klopt dat idee?
Meneer Peters.
Nou kijk, we zullen het daar zo meteen ook over hebben. Zo meteen komen OV en fiets ook aan bod. Het zijn uiteindelijk communicerende vaten. In de zin van als je stimuleert om fietsen of OV te gebruiken. Dan kan daar ongetwijfeld, zal dat tot gevolg hebben dat er minder met de auto gereisd wordt. Tegelijkertijd is het punt van de heer Horst bijvoorbeeld dat we ook ons niet blind moeten zijn dat er ook gewoon auto's wel altijd op de weg rijden. En daarom hebben we de uitbreiding en het onderhoud van de huidige infrastructuur wel als punt ook meegenomen tot nu toe.
Gaat u verder?
Als ik kijk naar deze punten, dan zie ik veel toegevoegd, maar ik zie ook dat een enkel punt wegvalt, helaas. Kijk, fietsverkeer richting scholen, daar waar kruisen met de autoverkeer optimaliseren. Nou, dat is helemaal goed. Volgens mij komen we daar zo meteen ook op uit. Fijn, kijk. Die zal zo meteen bij veiligheid, maar die hoort hier ook een beetje, ook deels thuis, helemaal mee eens. Maar komt hier ook aan bod, het fietsverkeer. Binnenstedelijke verplaatsingen met fiets en voet. Nou, dat was inderdaad ook het punt waarin we zeggen, 2,5 kilometer, autoritten van minder dan 2,5 kilometer. Hoe kunnen we dat stimuleren om op een andere manier te verplaatsen? Auto te gast rondom city en bij de scholen. Ik ben ook benieuwd wat degene die dat heeft ingevoerd, wat die mee wil geven daar.
Ja, daar ben ik weer, voorzitter. Eigenlijk wat de heer Van der Heuvel net ook zegt. Ik bedoel, het ontmoedigen aan de ene kant van autoverkeer betekent ook dat de auto's die er wel zijn een plekje kunnen vinden op de weg. En zo ook rondom city. En het geldt ook voor de scholen in de wijk.
Ja, oké. Helder. Dank u wel. Een klein beetje omwille van de tijd zou ik ook er langzaam naartoe willen werken om naar het volgende thema te gaan. Zijn er nog punten die niet zijn ingebracht en die rond dit thema eventueel nog toegevoegd willen worden? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Anders gaan we door naar het volgende thema. Ik zie geen handjes meer.
Ja, u kunt door, denk ik.
Helemaal goed. Nou, volgende thema inderdaad, het versterken van de toekomstbestendige mobiliteit. Hè? Dus als het gaat om fietsen en OV. Bij fiets hebben we het dan over inderdaad doorgaan naar goed onderhouden fietspaden. Snelfietsroutes, we hebben een mooie naar noorden, maar oost-west verbindingen, zeg maar. Hoe organiseren we dat bijvoorbeeld? Recreatieve routes, dat is eigenlijk ook iets wat toevallig ook al de vorige avond van de Raad ter sprake is gekomen. Goed aansluiten op het OV. Dus zorgen dat je herkomst en je bestemmingen goed aansluiten. Openbaar vervoer. Goede verbindingen inderdaad ook met de buurgemeente. Dus niet alleen Utrecht, maar ook IJsselstein, ook Houten. Dus die oost-west verbinding juist ook weer. En als het gaat op de Utrechtse richting, zorgen dat de voldoende, dus de capaciteit op orde is en dat het ook snel is. Bij nieuwbouw inderdaad ook voldoende rekening houden met de mobiliteit. Juist als die nieuwbouw ontstaat. Hè, dus niet veel later achteraf. Als we erachter komen dat er problemen ontstaan. Gebruik maken van OV-knooppunten. Dus we hebben City. Daar waar eigenlijk heel veel verschillende vormen van OV ook samenkomen. Nou, Westhaven is zo'n plek ook. Hoe kun je die knooppunten nou daar gebruik mee maken? Hè? In combinatie met PNR, in combinatie met fietsen, hoe je fiets daar kwijt. Tegelijkertijd, en dan ga ik ook wel een stapje alvast naar duurzaamheid, maar duurzame bussen. Hè? En te voet tenslotte, ook daar de doorgaande en goed onderhouden wandelpaden en de recreatieve routes. Dat zijn eigenlijk thema's die daar besproken zijn en ook hiervoor geldt weer, dit zijn de vragen die gesteld zijn. Ook hier hebben inwoners maximaal 3 keuzes door kunnen geven. Dit heeft u als goed eens kunnen zien. Dus daar wil ik eigenlijk ook niet bij stilstaan als er geen vragen voor zijn. En dan zou ik het liefste door willen naar inderdaad uw inbreng juist. Dus als het gaat om die mobiliteit met de fiets en mobiliteit met het openbaar vervoer. En ik zie nog een vraagje verschijnen als het gaat om wat is het verschil tussen een vinkje en een plusje. Een vinkje betekent dat het is eigenlijk daar ook ter sprake is gekomen. En een plusje betekent nagenoeg hetzelfde. Is ook in die groep ter sprake gekomen. Die hebben dat ook ingebracht. Maar een plusje betekende eigenlijk dat wij het op dat moment nog niet hadden voorzien. Dus het stond toevallig, moet ik even nadenken bij de vorige, stond het toevallig bij hoe we omgaan met nieuwbouw. Dat stond een plusje en dat is eigenlijk toegevoegd door die belanghebbenden die we daar spraken. En eigenlijk nu wat mij betreft weer de vraag aan u. U kunt via de Mentimeter ook punten meegeven voor dit thema, mobiliteit met de fiets. Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u nog meegeven, dit wetende, aan ons voordat we die mobiliteitsvisie vorm gaan geven. Binnenwijkse en binnenstedelijke verplaatsing met de fiets of de voet. Wie kan dat toelichten? Wie heeft deze ingevoerd?
Ja, dat kan ik best wel toelichten. Ik was alweer bezig met een nieuw antwoord. Vanmiddag op het NVC.
Meneer Snoeren, wilt u uw camera ook aanzetten?
Oh ja hoor, dit... Vanmiddag op het NVC werd verteld dat 60% van de bezoekers aan City Plaza met de fiets of te voet komt. En als je dat doortrekt naar de hele stad, dan betekent het dat je echt moet gaan stimuleren dat die binnenwijkse, maar ook de binnenstedelijke verplaatsingen te voet of per fiets moeten worden afgelegd. Dat we dat ook moeten gaan stimuleren. En de andere kant van diezelfde medaille is dat je op die belangrijke routes, bijvoorbeeld naar het centrum toe, dat je daar het autoverkeer ontmoedigt. Hè. Dat is een beetje in het verlengde van wat bij de vorige vraag is neergelegd.
Oké, dank u wel. Vrijliggende fietspaden, ja, we komen daar zo meteen inderdaad ook bij veiligheid terecht. Ik denk dat dit ook een vorm is om fietsen te stimuleren. Dus begrijpelijk, dank u wel. Verlichting en bewegwijzering, ja, dat zijn ook dingen die inderdaad ook in wisselwerking met veiligheid inderdaad ook terechte toevoegingen als het gaat om de fiets. Hij staat zo meteen onder veiligheid, maar hij hoort hier net zo goed in terug te komen. Minder fietsknelpunten en gebruik het oude park, het Oude Gein, als fietsknelpunt. Wie heeft dat ingevoerd? En ik ben wel benieuwd wat dat aanvullend is op dingen die we net, of hoe dat aansluit op andere.
Ja, voorzitter, dat was mijn opmerking. Ik heb al eerder geopperd om bijvoorbeeld de plannen met de doorslagbrug, de brug tussen Doorslagzone en Merwestein, om die te verleggen, om te onderzoeken of die veel zuidelijker geplaatst kan worden.
Dat was de vraag.
Sorry, voorzitter. Om een oversteek te maken tussen de Koekoekslaan en het park Oude Gein, waardoor je doorstroming krijgt richting Merwestein en in het vervolg ook de brug naar Rijnenburg. Zodat je ook een snellere fietsroute krijgt, bijvoorbeeld naar Laaggraven. Wordt daar nog wat mee gedaan? Is dan ook mijn aanvullende vraag.
Ja, ik kan daar denk ik deels kort over zijn. We hebben doorgaande fietsroutes, zeker. Hè? Dus zorgen dat je van de ene naar de andere kant moet kunnen komen. Hè? Dus die doorgaande fietsroutes die staan ook in de lijst, zoals u die net heeft kunnen zien. Als het gaat om concrete plekken waar dat dan moet plaatsvinden, ja, dan verwijs ik toch weer naar die vervolgfase. Dus ja, we moeten dan met elkaar over nadenken in die vervolgfase waar dat die doorgaande routes ook ja, het beste passen.
Ja, oké. Okay. Maar in dit geval verbeter je daarmee de Oost-West-verbinding, fietsverbinding, via het park en de Noord-Zuid-verbinding. Dus je krijgt daar het knooppunt en niet meer op de Noordstedenweg, waar mevrouw Bactali ook over redt. Wel goed, meerdere partijen. Maar dat is wel het grootste knelpunt binnen Nieuwegein. En dat moet gewoon het eerst opgelost worden. En ik vrees dat dat gewoon te lang duurt als we daar nog weer in januari pas weer over gaan praten. Want dit had al lang opgelost moeten worden. Maar zover zijn we nog niet, denk ik. Dank u wel, voorzitter.
De heer Van de Heuvel van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af, is het de hoeveelheid verharding die er ten behoeve van auto's in deze stad ligt, ten opzichte van het gebruik, is dat nou een beetje eerlijk verdeeld? Of zou je op basis daarvan kunnen zeggen, van, we zouden best wel wat meer ruimte kunnen maken voor de fiets ten koste van de auto? Gezien het huidige aanbod van fietsers en auto's.
Meneer Peters.
Ja, ik, dat is een subjectieve vraag natuurlijk deels. Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Natuurlijk is het wel zo dat een auto meer ruimte vraagt dan een fiets. Hoe klein uw auto eventueel ook is. Een fiets zal altijd minder ruimte in beslag nemen. En een wandelaar nog minder. Maar meer de antwoord dan dat kan ik daar niet op geven.
Nou, dat wordt heel politiek, denk ik.
Even kijken naar nieuwe punten in deze lijst. Inzetten op goedkoper OV. Ik ben benieuwd wat daar achter zit. Want voor een deel zijn we daar natuurlijk niet als enige bepalen we dat. Maar als het gaat om specifieke doelgroepen, dan hebben we daar als gemeente wel degelijk kunnen we daar iets mee. Dus ik ben wel benieuwd wat hier achter zit. Of dit voor iedereen geldt, of dit over doelgroepen gaat. Wat wil degene meegeven?
Nog een vraag van de heer Goemi over het OV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Lokale vernieuwing. Wij hebben met concessiewisseling hebben wij onze minder vervuilende bussen hebben wij naar Utrecht gebracht en we hebben de extra vervuilende bussen uit Groningen teruggekregen. Maar met de toezegging dat die in oktober verruild zouden worden voor elektrische bussen. Nu is oktober bijna voorbij, dus we hebben nog een paar dagen om die bussen te ontvangen. Kunt u vertellen hoe het daarmee staat? Want ik zie wel dat die bussen veranderd zijn van kleur, maar het zijn dezelfde bussen in een ander jasje. Dus de oude, vieze bussen uit Groningen.
Dus niet een vraag die heel erg past nu op deze toekomst.
Ja, mobiliteit.
Ja, wel, het is wel mobiliteit, heer Goemi, maar het is een hele actuele vraag. Misschien dat er aan het eind mevrouw Eggehoor daar nog op wil reageren. Maar ik vind niet dat hij nu hier past.
Dat parkeren we even. Ja. Dat is goed.
Het enige wat ik daarop kan antwoorden is dat duurzame bussen een van de thema's is die is meegegeven in ieder geval.
Ja, mevrouw Derks.
Nee, ik ben het vanavond, voorzitter. Inzet op goedkopere OV, dat kwam van mij. En het is heel goed dat er wordt gestimuleerd, hè, dat men wat meer met het OV gaat. Maar we horen ook veel dat het OV ja, redelijk duur is. En een rit naar Utrecht toch best wel prijzig is. Dus vandaar, het is niet op een specifieke doelgroep, maar echt voor alle doelgroepen. En als het iets goedkoper zou kunnen, dan zou dat fijn zijn.
Oké, okay, bedankt voor de toelichting. Ja, ook weer een klein beetje omwille van de tijd zou ik ook wel weer verder willen. We hebben heel veel inbreng gekregen, dat gaan we zeker meenemen. Maar voor nu zou ik het hier wel even bij willen laten of er moeten echt nog prangende toevoegingen zijn. En anders gaan we bij de veranderende mobiliteit inderdaad verder. Oké. Ik zie nog één handje.
Mevrouw Tjim.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het enige wat ik nog echt wel even wilde meegeven is met name omdat ik zelf voor coronatijd dagelijks ook naar Utrecht fiets. En ook heel veel mensen ken die natuurlijk wonen in IJsselstein, in Nieuwegein. En natuurlijk via Nieuwegein dan richting Utrecht fietsen. Is echt goed rekening te houden met steeds meer elektrische fietsen, pedelecs, die natuurlijk ontzettend aantrekkelijk zijn. En het ook echt leuk maakt om vooral die fiets te pakken in plaats van de auto. En in die infrastructuur, als jullie daar komend jaar mee bezig gaan, om daar ook echt over na te denken. Want ja, die hebben wat meer snelheid inhalen. Het gaat allemaal mega snel. Dus ja, dat zou mooi zijn als jullie daar ook echt rekening mee houden.
Helder, dankjewel. Ik zag hem volgens mij ook in de lijst staan. Dus we gaan daar zeker naar kijken. Dankjewel. Dan wil ik verder naar het volgende punt. De versterken van de integrale aanpak bij veranderende mobiliteit. We zien natuurlijk dat er veel verandert, hè? Op straat. Enkele onderwerpen daarvan hebben te maken met deelmobiliteit en nieuwe mogelijkheden. Je kan daarover nadenken van kunnen we dat georganiseerd en gestructureerd doen met een soort van concessies. Kunnen we daar helder over communiceren? Kunnen we dat meer onder de aandacht brengen ook bij potentiële gebruikers? Dus dat gaat over stimuleren inderdaad van die deelmobiliteit. Een ander punt is ook de park and ride. Hè? Dus steeds meer verknopen van auto met openbaar vervoer, met fiets. Zeg maar, dat je vanaf specifieke punten verder op andere wijze verder de stad in kan gaan. En tenslotte ook willen we ruimte houden voor aanvullende diensten. Er gaat de komende 10 jaar ongetwijfeld veel veranderen. Hè? We hebben het over een visie tot 2030. Een aantal dingen die we misschien nog niet helemaal weten. Hè? En een daarvan is bijvoorbeeld mobility as a service, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Dus wat voor mobiliteitsconcepten, moet ik dan zeggen, passen daar, zullen er de komende 10 jaar ontstaan. En daar moeten we vooral flexibiliteit voor houden. Dus dat zijn eigenlijk de punten die we hier willen benadrukken. Dit is een vraag die is gesteld ook weer aan de bewoners. Ook daar wil ik eigenlijk niet bij stilstaan nu. Het gaat er vooral om dat als het gaat om die nieuwe ontwikkelingen, wat wilt u ons dan meegeven? En een van die nieuwe ontwikkelingen is bijvoorbeeld ook de speed pedelecs volgens mij.
Je kunt die reactie weer geven in de Mentimeter. Hoort hier kraken?
Nou, ik zie nog niet. Kijk, ja, toch wel. Ja, het kost even om wat te typen. Parkeerbeleid gebruiken als instrument voor mobiliteitsveranderingen. Ja, oké, helder. Misschien iemand die dat nog kort kan toelichten, inderdaad.
Ja, ik wil dat wel toelichten en ik heb dat nog niet zo lang geleden toen we het over parkeerbeleid hadden ook genoemd. Dat je het beleid ten aanzien van parkeren heel nadrukkelijk kunt gebruiken om mobiliteit, om zeg maar de manier waarop je je verplaatst te veranderen. En op het moment dat die auto niet voor de deur staat, maar dat je 200 meter moet lopen omdat die in de garage staat, maak je al veel sneller gebruik van de fiets op het moment dat je ergens anders in de wijk moet zijn of ergens anders in Nieuwegein moet zijn. Dus vandaar de opmerking van gebruik dat ook daadwerkelijk als instrument.
Ja, helder. Dank u wel. Gebruiksgemak. Ik ben wel benieuwd wat daar precies mee bedoeld wordt. Want dat kan ik ruim interpreteren, maar ongetwijfeld zit daar een specifieke gedachte achter.
Ja, dat klopt wel aardig. Maar het is ook wel een beetje al wat er in de voorgaande sheets staat hoor. Ik denk dichter bij huis je een deelauto kunt gebruiken, hoe makkelijker je hem kunt reserveren, hoe meer flexibiliteit heb in het afrekenen van de deelauto. Ik moet zelf zeggen, in de paar jaar dat ik in de city zelf heb gewoond, maakte ik altijd gebruik van de Green Wheels. Ja, die stond wel echt helemaal alsof aan de andere kant. En anders moest je alweer heel ver de wijk in om de volgende te pakken. Dus ik denk ook in naarmate er op meer plekken meer deelauto's beschikbaar zijn, dat de bereidwilligheid om er gebruik van te maken sowieso omhoog gaat. Sowieso blijft ons punt altijd, het moet je eigen keuze zijn over hoe je wilt verplaatsen met een eigen auto, met andermans auto, met fiets of met voet. Je moet dat zelf kunnen kiezen. Dat was het.
Ja, helder. Dank u wel. Inzet op langzaam verkeer, wandelen, fietsen, OV en dan de auto. Ja, we hebben het natuurlijk net over auto, fietsen en OV gehad. Maar ik weet niet of iemand daar nog een aanvulling op dit punt heeft. Of dat dat vooral een versterking is van de eerdere punten. Als het dan een aanvulling is, dan hoor ik dat graag. Geen toevoeging. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit is inderdaad sceptisch over de toekomst van Maas. Nou,
ik heb wel een vraag.
Mevrouw Bakhtali.
Nou ja, goed. Ik zit te luisteren en we hebben net die andere presentatie gehad. Ik blijf me toch afvragen van hoe combineert het met elkaar? Het centrum autovrij houden, parkeerplaatsen bouwen, luchtkwaliteit. Je kan het niet apart behandelen. Is het ergens, er bestaat integrale aanpak, maar ik hoor dat in die integraliteit, dat hoor ik niet.
Kom ik zo meteen op terug. Terechte vraag, zeker. We hebben een van de thema's gaat over leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Die hebben we aan het einde gezet en dan komt hij zo meteen ook achter waarom. Maar daar ligt vooral een belangrijke link. En die verbinding met de omgevingsvisie en de doelen daarin, die is er altijd. De omgevingsvisie is leidend en dit is volgend daaraan. Dus dat hanteren we zeker ook. Ja, infrastructuur inderdaad voor duurzame verplaatsingen. Komt zo meteen juist bij dat punt ook terecht. Dus dat we zo ook graag over willen slaan voor nu en parkeren voor straks. Milieuzones. Ik ben ook benieuwd of iemand dat kort toe wil lichten.
Ja, dat was ik.
De heer Van Duivel.
Ja, waar het om gaat, als je gaat integraal gaat aanpakken, dat je dan ook kijkt naar de vervuiling door grote vrachtwagens en oude auto's. Kijkt wat voor synergie-effecten daar zijn als je wat eerder voorbij hebt zien komen, als je gaat kijken naar of er voor het leveren van goederen met hubs gewerkt kan worden, waardoor de laatste kilometers via elektrisch vervoer gaan. Misschien ook buitenspitstijden aangeleverd kan worden. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van die opmerking.
Ja. Oké, helder. Dank u wel. Ik zie u nog punten nog toegevoegd. Omwille van de tijd zou ik niet overal op in willen gaan. De meeste punten zijn wat mij betreft wel duidelijk. Sceptisch over de toekomst van Maas. Ons punt is ook niet dat we Maas per se moeten invoeren, maar we moeten ruimte hebben voor concepten die ontstaan. Dus we moeten niet ons beleid helemaal de komende 10 jaar dichttimmeren, zodat er geen voor dingen die wel succesvol kunnen zijn en die wel werken, dat daar geen ruimte voor is. Even kijken, deelscooters zien we hier voorbij komen. Nou, die ruimte voor deelmobiliteit, dat is wel een punt wat we ook hier hebben benoemd inderdaad. En oplaadpunten voor de fiets inderdaad. Nou, helemaal goed, dank u wel. Dank voor al deze input. Dan wil ik inderdaad verder gaan naar het verkeersveilig houden van Nieuwegein. De punten die daar eigenlijk vooral ter sprake zijn gekomen is onder een passende en herkenbare inrichting. Veiligheid van fietsen op rotondes is ter sprake gekomen. Veilige aparte fietsroutes, fietspaden. Snelle fietsers, hoe moeten we daarmee omgaan? Hè? Bronnen op de rijbaan. Veilige oversteekplaatsen voor fiets en voet. Daar waar het vooral drukke wegen ook kruist. Handhaving uiteraard ook ter sprake gekomen. In relatie daartoe ook gewoon lagere maximumsnelheden. Wat ook een van de inbrengen is die we eerder voorbij hebben zien komen. Dan gedrag en onderwijs. Een van de belangrijke punten die we daar ter sprake is gekomen van is de ochtenddrukte op schoolroutes. Ik zag hem volgens mij in het eerste punt al een keer voorbij komen. Maar hoe kun je dat meer spreiden? Hoe kun je dat meer behapbaar houden? Zodat niet iedereen, alles en iedereen echt tegelijkertijd op straat is. Nou, ook hier weer geldt weer. We hebben ook inwoners gevraagd van wat vinden jullie hier? Nou, dat heeft u kunnen zien. En dan vooral nu de vraag aan u. Wat wilt u als het gaat om het verkeersveilig houden van Nieuwegein? Wat wilt u meegeven aan ons? Als u deze punten ook gezien hebt. Dus ook weer via de Mentimeter. Lagere maximumsnelheid. Daar hebben we het ook al over gehad. Hè. Ook ergens in het begin van de sessie is daar nog aanvullend daarop een punt. Of sluit dat heel erg aan bij waar we het straks met automobiliteit ook over hadden. Gedrag fietsers en automobilisten verbeteren. Ik ben wel benieuwd of degene die dat een klein beetje toe kan lichten ook.
Ja hoor, daar ben ik weer.
Mevrouw Vissé, nou, geef u dit.
Dank u wel.
Ik zeg het even expliciet, omdat niet op de stream niet zichtbaar is dat u in beeld bent. Dus omdat er gepresenteerd wordt.
Oh, oké, dat is helemaal prima. Wat mij steeds vaker opvalt, is dat als je op rotondes rijdt, of als je überhaupt gewoon ergens rijdt, automobilisten geven slecht richting aan, fietsers steken hun hand niet uit. Ja, weet je, zeker op een aantal rotondes zien het dan inderdaad gewoon fout gaan. En dus misschien niet eens zozeer omdat de rotonde slecht ingericht is, maar omdat we gewoon met z'n allen vergeten dat we ook gewoon nog een paar basisprincipes aan verkeersregels en aantoonbaar gedrag te vertonen hebben met elkaar. Dus inzetten op hoe doe je ook alweer deelnemen aan het verkeer, moet er eigenlijk ook een onderdeel van zijn.
Oké, helder. Dank voor die toelichting. De effecten van kleurgebruik zie ik nog ertussen staan. Ik ben wel benieuwd hoe dat, of dat is inderdaad zoals we dat geformuleerd hebben als een passende en herkenbare inrichting. Of dat daar nog andere specifieke gedachten achter zitten.
Nee, en ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Het klinkt misschien een beetje zweverig. Alleen ja, misschien is het toch wel zinvol in de uitwerking van concrete ideeën. Om iemand een soort psychologie, neuro-effecten van zulke simpele dingen die echt een mensgedrag echt wel kunnen beïnvloeden. Ik weet niet of daar ook al over is nagedacht en wat daar de ervaringen mee zijn. Maar dat zou ik willen meegeven, ja.
Ja, dus hoe kun je inderdaad andere manier van gedragsbeïnvloeding eigenlijk. Hè? Dus zoals aanvullend op wat mevrouw Vissé net ook meegaf. Dankjewel. Ik zie inderdaad de inrichting van wegen passend bij lagere maximumsnelheid. Dat heb ik inderdaad al een paar keer voorbij zien komen. Nou, dat sluit volgens mij heel goed aan op passende en herkenbare inrichting.
Van de Heuvel van de SSP wil ook nog even reageren.
Ja. Eigenlijk twee punten. Het ene is dat een grote punt van ergernis op een aantal plekken zijn de 30 kilometer zones waar niemand zich aan houdt. Wat natuurlijk een aantal oorzaken heeft. Het te veel afwisselen tussen 30 en 50, waardoor het moeilijker is om je eraan te houden. Dat er niet gehandhaafd wordt. Is ook een grote ergernis waar ik vaak over hoor. Het zou helpen als op een aantal plekken gewoon wegen geknipt worden. Zodat je er niet meer met de auto doorheen kan en je wel over de haarstructuur heen moet. Dus dat is een belangrijk punt. En er zijn, ik weet van een aantal oversteekplaatsen waarbij dus kinderen over doorgaande wegen door wijken, dus niet zijn in de A-structuur, gewoon gevaarlijke wegen over moet steken, waarbij misschien niet zo heel veel ongelukken gebeuren, maar er wel veel risico's zijn en ouders die angsten uitstaan vanwege dat hun kinderen die wegen over moeten steken. En daarvan zijn er best wel een aantal. Ik woon zelf aan de Betouwweg, waar meerdere van dat soort oversteekplaatsen zijn. En die weg die nodigt uit tot heel hard rijden. En als er hier en daar een knip aangebracht zou worden, zou het heel veel verkeer schelen. Want er zijn gewoon mensen die over de Betouwweg rijden, terwijl ze gewoon de A7 Verhoefweg zouden moeten nemen. En ik denk dat er nog meer plekken zijn in Nieuwegein waar dit speelt.
Ja, mevrouw C van de VVD.
Ja, dank u wel. Aanhakend op wat meneer Van Heuven van de SP zojuist zei. Het helpt misschien soms ook om gewoon de routes die er al wel zijn en die wel veilig ingericht zijn, beter onder de aandacht te brengen. Want ik zie het zelf bij mij in de wijk. Ze steken op het meest gevaarlijke stukje over. En letterlijk 200 meter verderop is er gewoon een ingericht kruispunt met verkeerslichten en alles om iedereen veilig aan de overkant te krijgen. Dus daar zit ook gewoon een verschil in. Mensen kiezen de kortste route. Ik wil niet altijd zeggen dat dat de veiligste route is, maar we moeten ook niet altijd de kortste route overal, maar gaan aanpassen erop.
Ja, helder. Ik zag hem ook ertussen staan. Dank u wel. Ja, ook weer omwille van de tijd zou ik ook graag weer verder willen, omdat we ook nog een volgend thema te bespreken hebben.
Ja, dus de laatste als het goed is.
Ja, klopt. En dan wil ik nog even afsluiten met waar we het net over hadden, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid als bonus daar bovenop, maar daar houden we het kort. Dit thema heeft is op basis van uw input van juni toegevoegd, maar zorgen dat iedereen kan verplaatsen. Ja, mobiliteit bereikbaar voor iedereen, hè? Dus zorgen dat ook mensen met een kleine portemonnee mobiel kunnen zijn. Gebruiksvriendelijk OV ook, hè? Laagdrempelig openbaar vervoer. Gebruik van de fiets ook promoten, hè? Bij nieuwe en kansarme inwoners. Het toegankelijk maken ook van als het gaat om het fysiek toegankelijk maken, hè, dus bij het ontwerp van OV-haltes, de vervoerstrajecten die gewoon obstakelvrij moeten zijn. En tenslotte ook doelgroepenvervoer. Dus als het gaat om het niet altijd kunnen gebruiken van het openbaar vervoer, wat hebben we daarvoor? En het organiseren daarvan met regio. Dus dat zijn eigenlijk allemaal punten die ter sprake zijn gekomen en die we graag mee zouden willen nemen in de mobiliteitsvisie. Ook hier is de vraag weer aan u. Wat zou u toe willen voegen? Wat ontbreekt er eventueel? Wat zou u mee willen geven? En dat kan dus weer via de Mentimeter. Ja, stoepen zijn smal en met obstakels ingericht. Nou, dat is inderdaad gewoon het traject obstakelvrij inrichten. Het smal of breed genoeg zijn is zeker iets wat we mee kunnen nemen. Dank u wel.
Die komen anders neer. Hè?
De kwetsbaarste deelnemer daarmee van uitgaan ook. Oké, helder, dank u wel. Even kijken. Rollatorproef, inderdaad, een scootmobielproef. Nou, dat sluit denk ik ook weer aan op dat traject dat obstakelvrij moet zijn en breed genoeg, inderdaad. Ook de toegankelijkheid van tram- en bushaltes hebben we daar bij benoemd. Het betrekken van inderdaad minder valide bij aanpassen en inrichting. Dus als je daarmee aan de slag gaat, goede heldere suggestie denk ik. Een betere visie met betrekking tot gehandicapten, die vind ik nog heel algemeen. Dus ik vraag me af wat we daar specifiek achter zit, of iemand dat toe kan lichten.
Wie had dat?
Ja hoor, dat wil ik wel toelichten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik merk gewoon dat de adviezen die gedaan worden aan het college met betreffende voorzieningen voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten, dat die gewoon niet worden overgenomen. We zijn al bijna anderhalf jaar verder en we hebben nog een motie 88 liggen waar nog niets mee is gedaan. Ik kreeg gisteren of eergisteren een berichtje van iemand die had ook een aanbeveling gedaan. En na een jaar krijgt hij een afwijzing. Nou meneer, dat doen we niet. Dus ik begrijp die visie niet. En dan kan iedereen zeggen integraal. Iedereen kan zich verplaatsen met of zonder beperking. Het wordt geadviseerd van meerdere kanten, maar er wordt niks mee gedaan. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik denk dat dat ook adviezen zijn die heel waardevol zijn voor die volgende fase ook straks.
Ja, voorzitter, waardevol, maar die adviezen die worden al jaren gegeven en er wordt niks mee gedaan. Het blijft bij adviezen, maar als er niks mee wordt gedaan, gaan mensen ook niets meer adviseren. Ik hoop dat jullie dat eens hierop gaan nemen, want het blijft gewoon aanmodderen op die manier. Dank u wel.
Helder, meneer Verdam, dank u.
Even kijken. Nou, alternatieve routes bij werkzaamheden, ook denk ik een helder punt. Goede toevoeging. Containers op de stoep, ophaalpunten niet altijd handig en logisch. Misschien daar nog een kleine toelichting en dan zou ik ook graag weer verder willen.
Van wie is containers op de stoep? Wil niemand dat zeggen? Nee, van
hij is niet van mij, maar het is wel iets wat ik ook regelmatig waarneem. Is dat met het toenemen van het aantal containers en het bijplaatsen van afval er op veel plekken opstelplaatsen gekozen zijn waardoor er vervolgens geen plek meer overblijft voor mensen met kinderwagens of met rolstoelen of scootmobielen. En ja, die moeten dan op de weg gaan rijden. Of allerlei andere halsbrekende toeren uithalen op de dagen. Want er zijn inmiddels veel dagen dat er afval aan de weg gezet wordt. Dus een ik herken het punt.
Oké, helder. Dank u wel.
De ondergrondse containers leiden ook aan dit probleem. En dat is dus natuurlijk een blijvend probleem als de containers neergezet worden op een plek waar dan vervolgens geen bruikbare stoep overblijft voor mensen die iets meer nodig hebben dan de plek voor twee voeten.
Schipperen met de beschikbare ruimte.
Hij was voor mij, sorry voorzitter, maar de heer Van Leven heeft het prima verwoord.
Oké, dank u wel, meneer Van Les.
Ja. Nou, dank voor
graag gedaan.
Ik zou ook graag verder willen. Zeker omwille van de tijd, want we zijn bijna aan het einde beland. We hadden het net al kort over leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Hè? Nou, dat is een van de belangrijkste ambities, zoals u straks al heeft gezien, als het gaat om de omgevingsvisie. En daarmee is het ook leidend hè, voor de mobiliteitsvisie. Dus dat is ook gewoon het uitgangspunt. Dus die ambities lopen als een soort van rode draad door de verschillende overige doelstellingen. U heeft dat straks ook terug kunnen zien. Hè? Dus meer hoe kunnen we mensen stimuleren om te fietsen, te voeten te gaan, duurzame bussen. Op die manier is dat eigenlijk als rode draad verweven in alle andere punten. En we zagen het net in een van de opmerkingen ook terugkomen. Maar inzetten op duurzame brandstoffen en elektrische mobiliteit, de ruimte daarvoor creëren, dat is juist ook wat we hier opnemen. Dan wil ik eigenlijk verder. En dan is eigenlijk even de open vraag. Zijn er nog nabranders? En anders wil ik graag ook het woord aan mevrouw Eggegoor nog geven. Om ook een afsluiting te geven.
Ja, dus er zijn nog een aantal mensen die vanavond nog niet het woord gevoerd hebben. Misschien willen jullie toch nog een reactie geven op de mobiliteitsvisie. Meneer Van Keulen, van GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil toch even kort wat mij vooral eigenlijk aangrijpt als ik kijk naar de presentatie vanavond, is dat de nadruk, of laat ik zeggen het beginpunt, lijkt vooral te liggen bij de auto. En als we het hebben over hoe gaan we nou zorgen dat we in onze stad ons duurzaam kunnen verplaatsen, dan lijkt mij het eigenlijk veel beter om te starten bij een andere weggebruiker, namelijk de wandelaar, de fietser, et cetera. Dus ik vraag me even af hoe die mobiliteitsvisie nu in elkaar zit. Of het startpunt de automobilist is en de auto, of het startpunt duurzaamheid is en dus het kijken van de voetganger en de fietser.
Zoals ik net kort al toelichtte, is wat ons betreft is het startpunt eigenlijk de omgevingsvisie. Dus de laatste sheet had daarmee misschien beter de eerste sheet kunnen zijn. Maar omwille eigenlijk van deze toelichting hebben we hem aan het einde geplaatst en niet aan het begin. Maar de omgevingsvisie is het startpunt.
Dank u wel.
Iemand anders die nog wil reageren als nabrander? Met name de personen die er nog niet het woord hebben gevoerd vanavond. De heer Horst, CDA, heeft hij nog iets? De heer Van Esch. Even na.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee punten. De eerste is er op pagina 22 bewust gekozen om het thema veiligheid, zoals die ook in de omgevingsvisie staat, nu worden omgezet naar leefbaarheid. Dat was een eerste vraag. En de tweede vraag, is het mogelijk om in de aankomende maanden ook een keer met betrokken partijen, zoals Fietsersbond of politie, een keer met elkaar een gesprek aan te gaan. Dus ook wat betreft het technische deel een keer de raad te informeren.
Ja, volgens mij kan ik daar geen antwoord op geven.
Oké, dan denk ik dat we door kunnen gaan naar de afronding.
Helder. Dank u wel. Even heel in het kort, maar de inspraak komt er straks ook nog. Hè. Dus als de concept mobiliteitsvisie klaar is, dan is er een inspraakperiode. November, december en 28 januari zijn we weer bij u terug. En zoals ik net al aangegeven, dat is het start voor het traject naar concrete maatregelen waar we medio 2021 klaar mee willen zijn. Ja, dit woord aan de wethouder wil ik nog even geven om een paar afsluitende
dingen te zeggen. Mevrouw Eggegor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort gezien de tijd. Ik wil u danken voor uw bijdrage. We hebben geprobeerd u in een uurtje zo goed mogelijk mee te nemen door de input die we hebben gekregen uit de stad van partijen, van inwoners. Ook heel goed gereageerd op de enquête waar we blij mee zijn. Waar nog een enorme opbrengst zit, ook op open vragen, waar heel veel tekst op is geleverd, waar we nog echt mee bezig zijn om het uit te werken. Dus dat komt er nog bij. En uw aanvullingen vanavond, maar ook uw mening is heel waardevol en nemen we zeker mee. Wat ik fijn vind is dat de thema's die wij belangrijk vinden ook door u belangrijk worden gevonden. Dus die krijgen een prominente plek in de visie. En daar zijn we volop mee aan de slag om daar het eerste concept van te maken. Dus dank in ieder geval voor uw bijdrage. Voorzitter, er stonden nog twee vragen open. Een vraag van meneer Koumier over de Groningse bussen.
Ja.
Daar heb ik op dit moment geen stand van zaken van. Ik weet wel dat er een vertraging zit, ongetwijfeld ook door corona. Maar daar vraagt even de laatste stand van zaken op en daar komen we schriftelijk op terug. En meneer Van Es vroeg of het mogelijk was om een soort technische bijeenkomst te organiseren. Kijk, in principe kan alles. En willen we dat ook zeker organiseren als dat door u als raad op prijs wordt gesteld. Gezien de druk die ook op de planning zit, wordt het wel lastig om dat nog een plekje ook in het hele traject te geven. Want de visie staat nu geagendeerd voor de raadskalender van januari. En met de kerstperiode erbij is dat op zich al een toer om dat te halen. Dus mocht dat erbij komen, dan zou dat wel consequenties kunnen krijgen voor de planning. Maar dan verzoek ik u om dat via het presidium te regelen. Dank u wel, voorzitter.
Oké, mevrouw Eggegor, dank u wel. Dan dank ik iedereen voor zijn bijdrage in dit deel over dit onderwerp van de avond van de raad. En dan schors ik de vergadering even voor enkele minuten voordat we straks doorgaan met de rondvraag.
Ik heropen de vergadering voor de rondvraag voor de avond van de raad. Groep Verdam die heeft vragen gesteld voor de rondvraag over het uitstel van de tramlijn. Meneer Verdam.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb enkele vragen aan de wethouder mobiliteit, zoals ze vanavond toch. Aanleiding van het debakel met wederom het in bedrijf stellen van een nieuwe tramlijn. Begin deze maand maakte UOV en de provincie Utrecht bekend dat de nieuwe sneltram vertraging heeft opgeleverd in verband met een verkeerde vergunningsaanvraag. Van de week kwam het tweede bericht via de media dat het in gebruik nemen van de tramlijn richting Nieuwegein-Zuid pas in januari 2021 te verwachten valt en dat dit richting IJsselstein een maand later het geval is. Dit in verband met twijfels over een damwand op dit project. Het ziekenhuis en onze wijk Doorslag, alwaar geen buslijn langs rijdt, even mijn beeldscherm, zijn dus voor langere periode aangewezen op een veel te langere busverbinding dan redelijkerwijs verwacht mocht worden. Deze tramlijn heeft al vele miljoenen extra gekost, mogelijk nog veel meer. Kortom, een groot debakel, een vorm van bestuurlijke dwaling en mismanagement. En dat, voorzitter, nog even ter herinnering dat de provinciale staten in het voorjaar van 2018 met een plan kwam om tramhalte Merwestein op te heffen omdat dit een miljoen extra zou kosten. En dan ook nog eens buslijn 77 naar Vreeswijk die opgeheven is vanwege kosten en te weinig busgebruikers. Hoe geloofwaardig is dan nog een provinciebestuur? En hoe en wie gaat hier het boetekleed aantrekken? Wie gaat ons provinciebestuur erop wijzen dat dit ook gemeenschapsgeld is? Ik heb de volgende vragen namens alle belastingbetalende inwoners van Nieuwegein. Welk signaal gaat het college namens alle inwoners afgeven richting de provinciale staten, naar aanleiding van het wederom uitstellen van het in gebruik nemen van de trein, het uitstellen in gebruik nemen van de tramlijn? En gaat het college hierbij aandringen dat een dergelijk financieel debakel maar eens gevolgen moet hebben binnen het bestuur en de ambtenarij van deze provincie? Vraag 2. Er wordt gesproken over compensatie aan alle reizigers voor enige tijd na in de instreding van de tramlijn. Gaat het college aandringen op een goede compensatie en niet iets van een weekje of zo, maar een gratis, of één gratis ritje? Tot zover mijn eerste vraag. Goedemiddag.
De wethouder, mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uw eerste vraag is, wat gaat het college doen richting de provincie? Laat duidelijk zijn dat wij dit ook, en nou, ik zou bijna zeggen, echt onacceptabel vinden dat het nu nog weer 3 maanden duurt voordat het tram gaat rijden en dat het nog zeker 4 maanden duurt voordat in ieder geval het ziekenhuis ook weer een directe aansluiting heeft met de tram. Er is inmiddels een spoedoverleg gepland met de gedeputeerden. Dat vindt maandag plaats. En daarin trekken IJsselstein en Nieuwegein gezamenlijk op. En wij zullen dat, wat we maandag met de gedeputeerden bespreken, zullen we ook nog in een brief aan de provincie bevestigen. Dus laat duidelijk zijn dat wij zeer zeker de onvrede en ook de frustratie van de Nieuwegeinse inwoners zullen overbrengen bij de provincie. Met als insteek dat de provincie ervoor gaat zorgen, wat we natuurlijk ook al eerder hebben gevraagd, dat er een goede, comfortabele en adequate vervanging is in de tijd dat de tram nog niet rijdt, die goed toegankelijk is en die ook gewoon past bij de volumes die op dit moment gebruik maken van de bussen. Dus dat in ieder geval. Wat we ook gaan doen, voorzitter, is, zoals u wellicht weet, is de provincie van Zins ook in het kader van corona en de afgenomen vervoersaantallen om de dienstregeling met ingang van januari wat af te schalen. Wij vinden dat zeker voor Nieuwegein niet passend is als de tram nog steeds niet rijdt. Dus we gaan de provincie ook vragen om
die afschaling voor Nieuwegein te heroverwegen en dus gewoon niet te gaan doen. Want dat kan gewoon niet als de tram nog niet rijdt. Dus dat is ook een verzoek wat we bij de provincie zullen neerleggen. En verder, voorzitter, meneer Verdam stelt het in zijn betoog. Wie gaat er nou iets aan doen dat dit niet zo verder gaat? Kijk, de gedeputeerde wordt gecontroleerd door de Provinciale Staten. Dus dat ligt echt binnen de provincie. Wat wij wel hopen is dat de provincie hier toch ook van gaat leren. Want wij weten ook dat er nog een grote buitendienstinstelling aankomt als de nieuwe halte City wordt aangelegd.
Ja.
En het kan in mijn ogen niet zo zijn dat we daar tegen dezelfde soort en lengte van vertragingen aan gaan lopen. Dus wij zullen de provincie dringend oproepen om ervoor te zorgen dat zij hun zaakjes dan in ieder geval goed op orde hebben, zodat die buitendienstinstelling niet langer gaat duren dan nodig. Tot zover, voorzitter.
Oké, dank u wel, wethouder. Meneer Verdam, heeft u nog een doorvraag?
Ik heb nog een doorvraag. Goed, ik had nog iets gevraagd over de compensatieregeling die men nu wel oproept, maar je moet maar afwachten wat het wordt. Daarnaast, volgend jaar bestaan wij 50 jaar. Het zou een mooie gesten zijn om daar eens rekening mee te houden. Ten slotte zijn wij een uitvalbasis voor de stad Utrecht. Daarnaast heb ik een aanwijzing. Gaat de wethouder, goed, ik ben sowieso blij dat er maandag al overleg over is. Maar gaat de wethouder dan ook met de provincie bekijken of de tramverbinding naar het Antonius in ieder geval hersteld kan worden in januari? Want daar is ook een ruimte voor rangeren. En dan is in ieder geval het Antonius weer en het personeel daar ook weer blij om op het werk te komen.
De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vind ik een goede suggestie, meneer Verdam. Die neem ik maandagavond zeker mee. Om te kijken of dat tot de mogelijkheden kan behoren. Voor wat betreft de compensatie, die staat maandagavond zeker op de agenda. En ik ben het met u eens, een weekje is zeker niet genoeg.
Oké, dank u wel, voorzitter. Ja. Dank u wel, mevrouw de wethouder.
De heer Van de Heuvel, SP, die heeft ook nog een vraag. Daar leid ik van.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af of dat de wethouder ook nog andere middelen heeft en overweegt, behalve ernstig aandringen op maatregelen.
Ja, ik heb nog twee andere handjes, die doe ik dan ook even gelijk. Dan kan de wethouder dat in één keer beantwoorden. Meneer Van Keulen van GroenLinks.
Hoewel ik natuurlijk heel graag had gehoopt, voorzitter, dat mijn vraag origineel zou zijn, blijkt dat niet het geval. Dus ik sluit mij heel graag aan bij mijn collega van de Socialistische Partij.
Oké, de heer Horst van het CDA.
Ja, voorzitter, misschien dat ik niet goed heb opgelet, maar ik meen dat ik de wethouder niet heb horen zeggen dat ook de gemeente Utrecht aanschuift bij het gesprek met de provincie, terwijl een groot deel van de tramlijn natuurlijk ook door de gemeente Utrecht loopt.
Oké, dank u wel. De wethouder.
Voorzitter, om met de laatste vraag te beginnen. Ja, de stad Utrecht sluit ook aan, want het treft ons alle drie. Dus het gesprek maandagavond zal met z'n vieren gevoerd worden. De gedeputeerde, mijn collega uit Utrecht, mijn collega uit IJsselstein en ikzelf. Dus daar trekken we wel degelijk gezamenlijk in op. Meneer Van der Heuvel vraagt of er nog andere mogelijkheden zijn die wij als college hebben om te zorgen dat om hier wellicht een doorbraak in te forceren. Die zie ik niet direct. Afgezien van het feit dat we wel met de provincie in gesprek willen hoe we schade die hierdoor ontstaat. En dan denk ik bijvoorbeeld ook schade voor ondernemers in de decembermaand. Hoe we daar een afspraak over kunnen maken.
Oké, alle vragen voldoende beantwoord. De heer Horst nog.
Nee, voorzitter, ik was vergeten mijn handje nog naar beneden te doen. Excuus daarvoor.
Oké, dan zijn we aan het einde gekomen van de vergadering. En dan wens ik iedereen het beste en alvast een welterusten. Is de vergadering hierbij gesloten.
En wethouder.
iedereen ook bedankt. Goeie avond.
Fijne avond.